Dames en heren, ik wilde starten met het binnenlopen van de heer Slob. Is het moment daar denk ik om aan te vangen. En niet nadat ik u allen hartelijk welkom heb geheten. Dat geldt niet alleen voor het college, ambtenaren en belangstellenden, maar ook zeker voor de vertegenwoordiger van de pers. En ik doe het ook voor de mensen die thuis of direct of indirect via de band, via internet meeluisteren. Mededelingen. Afwezigheid, een melding van de heer Van Duin, die wordt niet vervangen. Mevrouw Van Maurik, en die wordt vervangen door de heer Van der Water. En verwachten nog de heer Lok, want daar heb ik geen bericht van mogen ontvangen. Kunt u met de voorliggende agenda instemmen? Rechts, links. Ik krijg geen reactie. Als zodanig gaan we het zo doen. Komen we bij agenda punt 2, het spreekrecht van de burgers. En ik heb van de rivier begrepen dat de heer Kaai uit Griesenburg graag het woord wil voeren. En ik zou hem ook willen verzoeken om even hier naast mij plaats te nemen. Meneer Van der Kaai, gaat u gaan.
Geachte voorzitter, geachte leden van de raad, lezend de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het beleid ten opzichte van de beide parken Bilderhof en Griesenburg, trof mij uw eigen lego op uw briefpapier. Buitengewoon, gemeente Griesenburg, leden van de raad, inderdaad, buitengewoon, als u bereid bent om u opnieuw te oriënteren ten aanzien van uw beleid. We zijn buitengewoon veel dank verschuldigd aan de wethouder ruimtelijke ordening, die het initiatief daartoe heeft genomen met zijn desbetreffende ambtenaren, door een extern onafhankelijk adviesbureau in casu de heer Ron van der Grijp in te schakelen. Buitengewoon, om te stoppen met alle handhavingszaken. Buitengewoon, om niet over te gaan met het invorderen van alle verbeurde dwangsommen. Buitengewoon, om verder niet handhavend op te treden. Buitengewoon, om een visie te ontwikkelen dat het doelgericht is op toekomstbestendigheid van beide parken, met behulp en geleid door een extern bureau dat ons de weg zal wijzen in het bos van vele regels, mogelijkheden en wellicht ook onmogelijkheden. Uiterst buitengewoon zal het zijn als dit alles kan plaatsvinden met een akkoord van u als leden van de raad. Namens beide recreatieparken, de Bilderhof en de Griesenburg, willen wij onze grote dank uitspreken voor deze wending. En we willen graag samen met u komen tot een goede leefbaarheid, veiligheid en tegen een verloedering van beide parken. Regeren is vooruitzien. Achteruitzien betekent slachtoffers maken. En dat zal u als raad ook niet willen. Wij wensen u geen Pyrrhus-overwinning toe. Het siert u, leden van de raad, naar onze diepste overtuiging, dat u door deze nieuwe oriëntatie sterker zal blijken dan degene die een stad inneemt. Leden van de raad, wij hopen dat u uw akkoord zult geven aan de voorstellen, nog niet wetend waar we uit zullen komen, maar wel om in gezamenlijkheid en respect voor elkaar verder te komen. Ik draai uw eigen lego om. Gemeente Griezelanden, buitengewoon. Ik dank u.
Dank u wel, meneer Kaai. Zijn er nog raadsleden die meneer Kaai vragen willen stellen, verduidelijking, et cetera? Ja, volgens mij heeft u een helder pleidooi neergelegd, meneer Kaai. Dank u voor uw bijdrage.
Graag gedaan.
Ik vervolg de vergadering met behandeling van het stuk agenda punt 3. Raadsvoorstel 2015-22, motie recreatieparken. En kijk ik naar mijn rechterkant wie het woord daarvoor wil. Meneer Van Rijn, ik ga gewoon logisch. Meneer de Jong. Mevrouw Rennes. Meneer Visser. En meneer Lok. Zie ik daar een verstolen vinger van meneer Schalk? Meneer Van Rijn, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ja, we praten wel eens over hoofdpijndossiers. Dit krijgt misschien wel de benaming van de migraine, want het is een heel lang traject dat we aan het lopen zijn. En dan is het niet zozeer voor ons achter deze tafel, maar wel voor de mensen daar en die het toepast. Want je zal het maar treffen. En het gaat echt over een dak boven je hoofd eigenlijk. Nou, het debat, dat zullen we over 14 dagen voeren. Ik heb wel wat vragen opgesteld. Ik zag trouwens dat de ChristenUnie ook aardig wat vragen heeft gesteld. En dat komt ongeveer wel een beetje op hetzelfde neer. Maar goed.
Meneer Verijn, ik vertrouw u erop dat u ook de scherpte daar heeft om juist de extra vragen neer te leggen. Nou, Doublures.
Ik was er voor het niet op te wachten. Ik heb het om 6:30 gelezen, dus ja. Ik was niet zo scherp meer, maar goed.
Nou, maar dan toch. Ik daag u uit.
Nee, goed. We hebben in 2013 in meerderheid van deze raad het buitengebied vastgesteld. En is er nu sinds die tijd en nu is die wet en regelgeving daar nu in veranderd. Dat er nu ineens wel meer dingen kunnen. Dat is de eerste vraag. Als raadslid werden wij constant voorgehouden dat er geen andere uitweg was dan het handhaven. Sinds we dat besluit hebben genomen. Zijn we nu door die vorige wethouder verkeerd voorgelicht? Of hoe zit dat nu? Er is nu ineens een datum naar voren gekomen van 21 mei 2008. Nou, er zit al een reden achter waarom dat gekozen is. Maar goed, het kan ook dus gewoon zijn dat we dat doen mei 2015. Kunnen we nu zomaar data's zelf gaan vaststellen als gemeenteraad? De personen die nu een woning gaan kopen daar, die krijgen nu allemaal een persoonsgebonden beschikking. Voor zover ik heb kunnen lezen. En dat betekent toch ook dat alle objectgebonden beschikkingen nog steeds zijn vervallen. Dat het alleen maar om persoonsgebonden beschikkingen gaat. Dan werd er in het stuk gesproken over een visie. Er staat niet dat het een andere visie. Het is net alsof wij geen visie hadden. Maar volgens mij was er een heldere visie. Die recreatieparken zouden daar staan om te recreëren. Dus het lijkt niet net alsof we nu een visie gaan vaststellen. Maar volgens mij gaan we gewoon een andere visie vaststellen. Althans, dat is het voorstel. En dan wordt er gesproken over een structurele oplossing. Ja, nou, dat is dan maar te hopen. Want we dachten dat we een structurele oplossing hadden. Al was die natuurlijk niet in even veel dank afgenomen. Maar goed, we gaan nu weer een onzekere tijd tegemoet. Hopende dat we inderdaad tot een structurele oplossing kunnen komen. Maar het is nog even afwachten. Dat was het, voorzitter.
Ik wil meneer Verheem. Meneer de Jong.
Dank u wel. Ik wil toch ook even met een volle publieke tribune opmerken dat we twee vergaderingsstijlen hebben. En dit is eigenlijk een verduidelijksvergadering. En de meningsvormende vergadering die vindt binnenkort plaats. Dus we hebben een paar vragen als fractie nog over. Dat is, zou u college met name toe willen lichten hoe u die visieontwikkeling hoe u dat voor u ziet en welke rol dat de gemeente daarin speelt. En een tweede vraag daarbij, toch ook met de verschillende overheden om ons heen. Dezelfde rol van deze gemeente of hoe u zich op de hoogte houdt of wellicht mengt in die meningsvorming. Dat waren onze vragen.
Helder. Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag en ik zie dat die in de schriftelijke vragen door de ChristenUnie reeds gesteld wordt. Dus dank u wel.
Ja, dank u wel. Meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vragen zijn ook door de heer De Jong van het CDA gesteld. Dus we zijn snel klaar. Dank u wel.
Nou, meneer Schalk, ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als u schriftelijke vragen stelt, dan denk je, ik kan lekker luisteren. Maar dat gaat ook niet op. Ik heb een half jaar geleden nog met onze fractievoorzitter, die heeft Spui gesproken. Die heeft op een gegeven moment die motie recreatieparken ook ondersteund. En zijn opmerking een half jaar geleden was van, Ja, er moet nog eens een keer gestopt worden waar we bezig zijn. Dat vond ik een mooie opmerking, want daar kan je alle kanten mee in. Zo buitengewoon is die motie ook alweer. Je kan inderdaad zeggen van gaan stoppen met handhaven of gaan stoppen in feite gewoon met de hele procedure. En als dat, in dat licht hebben we in feite ook gekeken naar de voorliggende stukken. Welke kant gaan we nu heen? Een paar maanden geleden gingen we juist de andere kant heen en nu gaan we zeggen van nou laten we nu toch maar inderdaad alle procedures stoppen. Ergens is dat erg buitengewoon, daar heeft de inspreker heeft er gelijk in. Aan de andere kant vraag ik me nu eigenlijk af gewoon van ja, maar als dat inderdaad iets is wat de gemeente wil gaan doen, wat staat er dan tegenover? Kunnen we inderdaad gewoon zeggen dat dan inderdaad de situatie in rustig vaarwater is gekomen? Nou, we kunnen zeggen dat er gewoon een aantal jaren feiten gewoon dat we niet meer hoeven na te denken hoe gerecreëerd wordt op de recreatieparken. Maar dat we kunnen aannemen dat dat in feite gewoon door de burgers zelf, de bewoners daar, op een goede wijze gaat gebeuren. En eigenlijk mis ik dat. Ik twijfel eraan, want de stukken die op dit moment voorliggen geven die garantie niet. En ja, misschien heel simpel, kort door de bocht, maar als ik inderdaad gewoon nog geheime stukken krijg met een korte juridische doorkijk, dan geeft het toch wel aan dat er toch nog een kans bestaat, het risico is in feite dat weer een juridische procedure is komen. En dat wil ik inderdaad zien te voorkomen. En de ChristenUnie is daarin ook heel duidelijk. He, als we nu in feite tot zaken gaan komen, dan moeten we ook uitsluiten feiten dat die juridische procedures komen.
Kunt u vraag scherp krijgen, meneer Schalk, want uw bespiegelingen die zie ik graag 14 dagen tegemoet.
Ja, dat had ik al voorzien, voorzitter. Dank u wel dat u maar op wijst. De vraag is heel duidelijk. In feite, hoe kunnen wij voorkomen dat we toch in juridische procedures komen? Ik heb het niet kunnen halen uit de stukken die er ligt, dus misschien kan dat college daar nog een keer ook een uitweiding geven. Dat is één. En de andere vraag doe ik wel in tweede termijn. Dank u wel.
Ik hou u daaraan. Meneer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Alle vragen die ik had zijn gesteld. Ik heb nog één vraag die ik gewoon bevestigd wil zien voor de raadsvergadering. En dat is de vraag aan de wethouder in hoeverre dit betekent dat het bestemmingsplan zoals we dat in de tijd vastgesteld hebben, ongewijzigd vastgesteld blijft. En dat dit voorstel zoals het er nu ligt een verdere invulling is van het bestemmingsplan zoals het nu vigerend is. Dat, en voor de rest sluit ik me aan bij de vragen van de heer De Jong.
Dank u wel. De wethouder. Eventueel gesteund door zijn adviseur, maar dat laat ik nu beide over wie dit...
De heer Van der Grijp, die hier vanavond sowieso aanwezig wilde zijn, omdat hij buitengewoon benieuwd is hoe wij praten over zijn rapport, waar hij toch... best een heleboel energie en tijd in gestoken heeft. Ik heb hem gevraagd naast mij te komen zitten voor het geval er echt specifieke vragen zouden zijn over het rapport, dat daar onduidelijkheden in staan. Maar mijn eerste indruk is dat dat niet zozeer het geval is. Om bij de laatste vraag van meneer Lok te beginnen, blijft het bestemmingsplan ongewijzigd? Ja, dat blijft ongewijzigd. Niet tot in de eeuwigheid, maar dit besluit... En het beleid wat we nu in willen zetten als college, dat op zich wijzigt het bestemmingsplan niet. Dat is van een andere orde. De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld, er zijn procedures voor. Waar we het hier over hebben, is hoe we omgaan in dit specifieke geval met mensen die handelen in afwijking van dat bestemmingsplan. Dat is de vraag. En het bestemmingsplan op zich, het onderliggende plan en de onderliggende wet en regelgeving, dat wijzigt hier niet door. Het onderzoek wat we met elkaar willen gaan doen, dat kan leiden tot het voorstel aan de raad om het bestemmingsplan te wijzigen. Maar zover is het nog niet. En mochten we op dat punt komen, dan gaan we daar uitgebreid over praten met elkaar, want dat is een bevoegdheid van de raad. De heer Van Rijn... die vraagt of de wetgeving is veranderd. Nee, de wetgeving is niet veranderd. En wat ik uit het rapport van meneer Van de Grijp haal, en ik denk dat het er voldoende helder in staat, maar ik wil toch nog wel een keer proberen het samen te vatten. De omstandigheden en de inzichten zijn gewijzigd. Er is hier de afgelopen jaren meerdere malen in de raad gesproken over handhaven van illegale permanente bewoning. In het college is daar nog vaker over gesproken. En langzaam maar zeker groeit dan met elkaar het gevoel van, ja, is dit nou wat we willen? Leidt dit tot wat we beogen, namelijk dat men zich weer conform de voorschriften van het bestemmingsplan gaat gedragen. En je ziet ook ontwikkelingen in het land, ontwikkelingen hier in de nabije omgeving. De motie van de raad die heel indringend aan het college gekeken heeft van ga nu eens kijken of het echt niet anders kan. Dat heeft geleid tot een opdracht, een herbezinning, een onderzoek. En uit dat onderzoek blijkt dat op meerdere plaatsen in het land de vraag naar dit soort recreatiewoningen toch gestaag afneemt. Dat op meerdere plaatsen in het land er ontwikkelingen plaatsvinden op dit soort parken waar helemaal niemand blij mee is. Illegale bewoning, zaken die niet echt het daglicht kunnen verdragen. En dat heeft het college voor de vraag gezet. Ik denk dat dat ook heel keurig in het rapport verwoord is, want daar is het college door geïnspireerd. Dat heeft het college voor de vraag gesteld van nou, stel je nou eens voor dat dat lukt, dat al die mensen de permanente bewoning stoppen. Wat dan? Dan staan daar die huisjes leeg. Mensen die daar financiële problemen doorkrijgen en naar een oplossing gaan zoeken om daar toch iets aan te verdienen. Of huisjes verkopen aan mensen die daar heel andere bedoelingen mee hebben. Dan komen we in een andere ontwikkeling en misschien wel verder van huis. Dus, en dat is dan de kern van het nieuwe beleid. Laten we hier even een streep onder trekken. De zaak bevriezen als het ware. De mensen die daar nu zitten, de zekerheid geven die ze nodig hebben door een persoonsgebonden gedoogbeschikking te geven. En ons een overleg met anderen, want daarin staan we niet alleen natuurlijk als gemeente. Een overleg met anderen, andere gemeenten met vergelijkbare situaties. De provincie die daar beleidsmatig een heleboel over te zeggen heeft. Wellicht ook het ministerie. Laten we nu eens gaan onderzoeken en deelnemen aan, of misschien zelfs voor een deel wel initiatief nemen aan, de discussie, de gedachtenwisseling die in het land plaatsvindt van hoe moeten wij hier naar de toekomst toe mee omgaan. Dat is de onderliggende afweging.
U zegt heel veel, maar volgens mij hoor ik maar één ding, dat wat anders is ten opzichte van zo'n anderhalf, twee jaar geleden, is dat economische het tij wat tegen zit en dat de huizen minder gaan verkocht worden. De rest, ja, zijn allemaal dingen die we twee jaar geleden volgens mij ook al wisten. Of zeg ik het nu heel kort door de bocht?
Ja, het woord bagatelliseren ging even door mijn hoofd, maar ja, u zegt het kort door de bocht. In het verleden, in het recente verleden, was de inzet van het college en de raad overigens van, hoor eens, we hebben met elkaar afgesproken dat die woningen recreatief gebruikt moeten worden. En dat willen we ook echt. Nou, de vraag die nu gewoon door wijzigingen in de maatschappij, dat heeft wellicht met de economie te maken, maar je ziet een bredere ontwikkeling toch wel. Door de wijzigingen van het gebruik van dergelijke parken en parkjes, waar er best veel van zijn in Nederland, ja, hebben we ons de vraag gesteld van ja, dat kunnen we nou wel willen. En met allerlei procedures en brieven afdwingen dat die mensen daar niet permanent wonen. Maar gaat het dan ook recreatief gebruikt worden? Zijn daar klanten voor? En dat is een nieuwe ontwikkeling toch wel, die de laatste jaren zichtbaar geworden is, waarvan we dan als college denken van nou oké, daar willen we dan ook de consequentie aan verbinden, dat we ons daarop gaan herbezinnen. Die herbezinning moet nog komen. Kan ik en wil ik ook niet op vooruitlopen. Wat we wel constateren, dat is dat het doorzetten van dit beleid, zoals het was, tot op heden gevoerd is, dat leidt tot de situatie waarvan we, zoals we hier zitten, en ook buiten dit gemeentehuis, iedereen aan zijn water voelt van, ja, worden we hier nou gelukkig van? Is dit nou wat we willen? Dus we willen voor onszelf de ruimte creëren door dit besluit, door deze beleidswijziging, om daar gewoon een hele nieuwe koers in te vinden. Wat dat gaat worden, kan ik niet op vooruit lopen, want dat proces moeten we nog in gang gaan zetten. U vraagt ook heel nadrukkelijk naar de nieuwe datum. Die zit ook in de vragen van de ChristenUnie. Zo'n datum mag je niet willekeurig prikken. Want ik krijg altijd pukkeltjes van het woord precedentwerking. Want dat heeft een negatieve connotatie. Maar het is natuurlijk wel zo. Hè, het gelijkheidsbeginsel. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Ik heb in de wandelgangen tegen een of enkele van u de verwachting uitgesproken dat we deze avond in deze vergadering ook het nieuwe generieke handhavingsbeleid van het college zouden bespreken. Dat is nog niet klaar, dus dat komt 1 of 2 vergaderingen later. Maar daar moeten we wel naar kijken natuurlijk al. En laat ik het zo zeggen. In de gemeente zijn 5, 10, als we goed gaan zoeken, misschien wel 20 adressen te vinden waar men in strijd met het bestemmingsplan een woning gesplitst heeft. Of van 2 woningen 1 gemaakt heeft. Of het schuurtje vertimmerd waar dan ook iemand woont. Of een woonhuis verbouwd en daar worden nu kamers verhuurd. Dat soort gevallen zijn er gewoon in de gemeente. En dan zijn we aan onszelf verplicht, ook juridisch, om gelijke gevallen gelijk te behandelen. En ongelijke gevallen ongelijk te behandelen in de mate waarin ze ongelijk zijn. En dus dat is eigenlijk de kern van het gelijkheidsbeginsel. Dat je dan heel specifiek een aantal normen opstelt met betrekking tot de recreatieparken, dat mag. Zolang dat die specifieke normen ook een relatie hebben met het feit dat het die recreatieparken zijn. Een pijldatum die is dus heel bewust gekozen, die moet ook gemotiveerd worden. Die is heel bewust gekozen, dus los van de individuele casus, maar gewoon beleidsmatig voor heel de gemeente kijkend, dat je zegt van kijk, vanaf dat moment is de gemeente begonnen met brieven schrijven aan de mensen van joh, weet je dat je hier woont in strijd met het bestemmingsplan en weet je dat het college bevoegd is daar tegen op te treden en we adviseren je dringend om andere woonruimte te zoeken. Dus vanaf dat moment kunnen de mensen niet zeggen van ja, ik heb het niet geweten en ik heb erop mogen vertrouwen dat en nou ja, vult u zelf maar aan. Dus dat is de achtergrond van die pijldatum, die eerdere pijldatum die gehanteerd is. Dat is het moment geweest waarop de minister gezegd heeft van ik zou willen dat de gemeenten op gaan treden tegen dit soort illegale bewoning. Dus die is ook objectief te motiveren. De tweede pijldatum die wij nu kiezen, dat is toch met meer oog, ook door de bril van u, met meer oog voor de eigen specifieke lokale situatie, maar wel dus objectief, dus neutraal, los van het individuele geval, te motiveren waarom we die datum als vertrekpunt nemen. En als je zegt van, ja, laten we 1 januari 2015 nemen, dat zou volstrekt de willekeur zijn. En die moet je dan ook toe gaan passen voor alle andere gevallen in de gemeente waar mensen handelen in strijd en soms apert in strijd met het bestemmingsplan. Want dat vraagt dus weer het gelijkheidsbeginsel. En dat gaat te ver, want in feite betekent dat je zegt van, ja, we handhaven niks. En dat gaat ook weer veel te ver natuurlijk.
Dus we kunnen ook over 14 dagen zo'n datum noemen, dat we een nieuwe visie gaan ontwikkelen en stoppen met handhaven. Dat is ook bijvoorbeeld een eikpunt.
Nee, ik zeg u juist dat niet mag. Dat zou volstrekt de willekeur zijn.
We gaan toch een andere route dan in. We gaan stoppen met handhaven, dus vanaf dat moment kunnen we die pijldatum zetten, 26 juni 2015.
Nee, maar we gaan en we willen niet stoppen met handhaven. Er is een, tussen aanhalingstekens, beginselplicht voor de gemeente om te handhaven. Dat is ook goed. Dat je als overheid serieus genomen wordt, anders kunnen we alle regels wel afschaffen. Het is ook nuttig en nodig, omdat er vaak, omdat er in strijd gehandeld kan worden met regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, overlast, milieu, noemt u maar op. En dat er dan een hand gehandhaafd wordt op bepaalde regels. Met een zekere prioritering, dat moet gewoon blijven. De criteria, maar ik wil niet te veel vooruitlopen op het nieuwe handhavingsbeleid wat we op dit moment aan het ontwikkelen zijn, maar die criteria waarop je handhaaft moeten gewoon algemeen, neutraal, kenbaar, gemotiveerd worden. Mag je niet toeschrijven naar het individuele geval. En dat is het, ik zal niet zeggen dat het probleem is, maar dat zijn gewoon, ja, beginselen van behoorlijk en fatsoenlijk bestuur. En als je daarvan afwijkt, dan is daar de juridische term willekeur voor, wat per definitie een negatieve connotatie is van, ja, ze doen maar wat zoals de wind waait. En die naam willen we als raad en als college niet hebben natuurlijk. U vraagt of de persoonsgebonden beschikkingen, naar de persoonsgebonden beschikkingen en objectgebonden beschikkingen, of die vervallen. En dan grijp ik terug aan waar ik net mee begon. Dit heeft niet te maken met het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zelf is bepaald dat een bepaald aantal mensen een persoonsgebonden beschikking krijgen, namelijk zij die een objectgebonden beschikking hadden op het moment dat bestemmingsplan in werking trad. En dat blijft zo, daar raakt dit niet aan. U vraagt welke visie er dan ontwikkeld gaat worden. Ja, veel meer dan er in de stukken staat, is daar niet over te zeggen. Dat onderzoek moet nog beginnen. We hebben daar wel iets over gesproken en nagedacht. Het onderzoek moet nog beginnen. Maar de eerste fase is een brede oriëntatie van nou, welke situatie zitten we precies? Wat is de laatste stand van de jurisprudentie? Hoe denkt de wetgever erover? Welke ruimte biedt het nieuwe ruimtelijke recht wat op dit moment in ontwikkeling is? Er is heel veel over te zeggen. Stapels papier zijn we allemaal nog niet naartoe gekomen. Maar er zit ook een hele wijziging. Het woord paradigmawissel wordt zelfs gebruikt door het ministerie. Er zit een hele verandering aan te komen in hoe je omgaat met het inrichten en het verdelen van de mogelijkheden van de ruimte. En we gaan, dat valt op zich ook heel mooi bij elkaar. Het is de bedoeling dat die nieuwe wet 1 januari 2018 in werking gaat treden. En in die beweging en ook de discussie die je in het land ziet en ook de creativiteit die op dit moment gegenereerd wordt van hoe kunnen we beter en zorgvuldiger met dit soort vraagstukken omgaan, daar willen we op, tussen aanhalingstekens, meeliften, positief gebruik van maken en zo mogelijk zelf ook een bijdrage leveren. Dat opent een heleboel mogelijkheden. En ja, waar je dan uitkomt op het moment dat je door zijn deur heen stapt, dat weten we nog niet. Want we staan er nu nog voor. Maar dat er een aantal deuren open gaan in de komende periode, daar zijn we vrij stellig van overtuigd. En die kans die willen we gewoon grijpen. U vraagt of dit een structurele oplossing is. Nou, nee. Wat heet structurele oplossing? Dingen veranderen steeds weer, de behoeften veranderen, er komen andere wetten, er komen bestuurders met andere inzichten en andere prioriteiten. We denken dat dit in de vanuit de huidige situatie gezien een hele goede stap is. U hebt net ook de inspreker gehoord, meneer Kaai, die zich daar heel positief over uitliet. En waar we dan over 1 of 2 of 3 jaar staan, ik heb het wel eens vaker gezegd, ik vertrouw erop dat er ook dan aan deze tafel verstandige, democratisch gelegitimeerde bestuurders zullen zitten die op dat moment de besluiten nemen die nodig en nuttig zijn. Meneer De Jong, ja, u vraagt ook naar de visieontwikkeling. Eigenlijk heb ik daar wel wat over gezegd en dat we dat samen gaan doen met andere overheden. Ja, uiteraard. Wat je nu ziet, dat is dat, ik zeg het Rijk, wetgeving, beleid, provincies. Wat je ziet, dat is dat provincies hier vaak heel erg verschillende invullingen aan geven. Maar ook zij zullen zich moeten herbezinnen daarop in het kader van de nieuwe wetgeving die eraan zit te komen. Wat ik ook zie is onze overtuiging, en in het rapport wordt het ook wel aangegeven, dat de gemeente binnen die kader van het Rijk en provincie ook een zekere vrije beslisruimte heeft waarvan je nu met elkaar tot het inzicht zou kunnen komen van nou, de kansen en die mogelijkheden die er zijn, hebben ze die wel altijd gepakt. Hè? Was er niet meer ruimte, meer mogelijkheid geweest dan wat de gemeenten zelf aan invulling gegeven hebben? Nou, ook dat gaan we verkennen, wat de mogelijkheden zijn. En misschien komen we tot heel nieuwe concepten, hele nieuwe denkrichting. Ik wil daar niet op vooruit lopen, maar we willen zo maximaal openstaan voor de kansen en de mogelijkheden die zich aandienen. Meneer Schalk. Ja. Meneer Schalk heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld. Benadrukt. Het gebeurt wel eens dat ik een mail krijg van een raadslid of een fractie die zegt van joh, vanavond, morgen willen we die vragen gaan stellen. Kun je er vast even over nadenken, afstemmen met de ambtenaar, het rapport nog eens doorbladeren. Dan bevorder je voor jezelf dat je ook een goed gedegen antwoord krijgt in die vergadering. Maar de ChristenUnie stelt schriftelijke vragen, benadrukt dat ze ook een schriftelijk antwoord willen hebben. Ik zeg u toe dat we binnen 4 weken, uiterlijk de week na de raadsvergadering, u daar een antwoord op zullen geven.
Hartelijk dank.
Ik begrijp dat ik u even moet corrigeren, wethouder. Ik wil van u wel een smarte afspraak aangaande de fractie van de CU.
Nee, maar dat is wat ons reglement van orde bepaalt over schriftelijke vragen.
Dan wijken wij daar af door artikel 2 van toepassing te verklaren, want ik neem aan dat u dat ruim voor de
mag ik daar even over iets zeggen, voorzitter?
Gaat u ruim in.
Is het nu de bedoeling dat ik dan die schriftelijke vragen dadelijk even mondeling stel?
Dat kan, en dan krijgt u een antwoord. En als u meeschrijft, hebt u ook gelijk een schriftelijke reactie.
Ik stel voor dat we dat niet doen.
We kennen alle vragen en we kennen volgens mij ook de toezegging die anders is dan de 4 weken die het wethouder net uitsprak van het college. Dus ruim een week denk ik voor de raadsvergadering.
Nee, maar het is een beetje lastig. Ja, nee, ik maak er een grapje van, maar tegelijkertijd ook niet helemaal.
Ik begrijp.
Ik denk dat we met elkaar zo goed mogelijk voorbereid de vergadering in moeten gaan over 14 dagen. Daar is iedereen bij gebaat. Dus uw vragen gaan we zo nog even langslopen. Als ik ze zo snel nog vinden kan in mijn mail. Jawel.
Wethouder, verzoekt u nu aan uw voorzitter om toch de schriftelijke vragen mondeling te gaan beantwoorden, terwijl ze niet gesteld zijn?
Ja, dat is eigenlijk wat ik voorstel. Dat de heer Schalk ze straks even voorleest en dat we ze dan toch hier in de vergadering meenemen. Waarbij stel ik voor, ik denk even hardop, ik ook naar de griffier.
Voorzitter.
De Jong wilt.
We begonnen juist zo heel mooi met ook de stijlen van de verschillende vergaderingen te benoemen.
Ja.
En we hebben natuurlijk ook verschillende instrumenten tot onze beschikking. En ik zou toch het college op willen vragen om, desnoods in overleg met de ChristenUnie, de indienen van die schriftelijke vragen. Veel vragen die toch heel passend waren. Ik bedoel, daar hebben bijna alle fracties wel aan gerefereerd. Maar toch om ook de instrumenten de rol te geven zo waar ze voor bedoeld zijn, zou ik toch willen heroverwegen om wat u nu voorstelt toch niet te doen. En ze als schriftelijke vragen ingediend te zien en ze ook op die manier te beantwoorden.
Twee opmerkingen, meneer de Jong. Ik begrijp dat u solliciteert naar in ieder geval af en toe vervanging van deze voorzitter. Ten tweede is volgens mij in eerste instantie verzoek van die wethouder ook aan meneer Schalk van de ChristenUnie gericht. Dus ik leg even de bal bij hem, maar in die zin ondersteun ik wel hetgeen de heer De Jong aangeeft als voorzitter. En ik denk rivier, zal ik ook in die zin al knikken. Ga u gang.
Mijn reactie is in feite al verwoord in de vragen. Ik heb gevraagd om een schriftelijk antwoord en daar blijf ik bij. Dank u wel.
Ik over naar de tweede termijn, wethouder.
Ik was nog niet helemaal uitgesproken, dus ik mag voorzitter.
Dan is dan het laatste woorden van de eerste termijn. Aan u.
Ja. We gaan u vragen en uiteraard proberen we dat ruimschoots voor de vergadering te doen. Want ieder van ons is erbij gebaat dat die vergadering zo vruchteloos, vruchtbaar mogelijk plaatsvindt. Meneer Schalk voegde in zijn termijn nog een paar zaken toe. En dat was met name, gaan we nu alles loslaten, vinden we alles maar goed wat er op dat park gebeurt? Nee, dat is niet zo. Het beleid zoals het in deze stukken geschetst wordt, gaat in zodra het college dat heeft vastgesteld na de raadsvergadering. En dat is dan het beleid. Dat beleid gaan we handhaven binnen de criteria zoals die in het nieuwe handhavingsbeleid komen te staan. Wat u nog niet kent, wat het college ook nog niet heeft vastgesteld. Maar een klein stukje erop vooruitlopend, en dat is niet uniek, dat is gewoon algemeen bestuurlijk zo. Dat je op het moment dat iemand handelt in strijd met de wet of in strijd met het bestemmingsplan, dan maak je een afweging. En een van de elementen daarin is van is het redelijkerwijs te voorzien dat dit gebruik in de nabije toekomst gelegaliseerd gaat worden? Zo ja, dan vermindert daarmee de noodzaak om op dat moment handhavend op te gaan treden. Is er gevaar voor de veiligheid, de volksgezondheid, bezorgt hij overlast? Zo nee. Dan komt hij lager op de prioriteitenlijst te staan om handhavend op te treden. En ik voorzie ik kan er niet op vooruit lopen, maar die 2-3 gevallen die dus op het park zijn komen wonen na die nieuwe pijldatum, ik voorzie dat we die niet met geweld en dwangsommen van het park zullen gaan verwijderen. We zullen daarmee in overleg treden om te kijken dat we ook daar een passende oplossing voor vinden, afspraak mee maken. Maar, ik zeg het nogmaals, dat moet gewoon passen binnen het totale handhavingsbeleid, want ook buiten de parken zijn er 10, en als we goed gaan zoeken misschien wel 20 gevallen die min of meer vergelijkbaar zijn. En die zullen we toch ook op hun merites moeten beoordelen. Uw laatste vraag was of de juridische procedures die in het geheime document geschetst worden hiermee voorkomen zijn. Nee. Kan ik uitleggen, ga ik niet doen, want het is een geheim document. Ik grijp even terug naar waar ik mee begonnen ben. Dit handhavingsbeleid wijzigt niets aan het bestemmingsplan. En zaken die al dan niet voortkomen uit het bestemmingsplan of daarmee samenhangen, dat staat hier volkomen los van. Dank u, voorzitter.
Dat was de eerste termijn van de wethouder. Hebben we raadsleden nog aanleiding om een tweede termijn? Meneer Van Rijn? Nee, meneer De Jong wel. Ik kijk, mevrouw Vernes niet. Meneer Vis niet. Meneer Schalk wel. Meneer Lok ook niet. Meneer De Jong, nu het woord.
Ja, dank voor een van mijn twee vragen te beantwoorden. En dat was die vraag over omliggende externe overheden. Maar ik heb ook een vraag gesteld van zou u een beeld kunnen schetsen omtrent het interne proces. Oftewel, welke rol heeft de gemeente in het vooral zelf oppikken van het visie ontwikkelen van beide parken? Die heb ik gemist.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank de wethouder voor zijn antwoorden. En ik dank ook zijn toegezegging om de schriftelijke vraag te gaan beantwoorden. Ik ben content mee. Als ik nu zijn verhalen feitelijk ook een klein beetje samenvat, dan ben ik eigenlijk wel met de conclusie eens van de heer Van Rijn, dat we eigenlijk komen te zeggen van nou, de argumenten om onze standpunt te veranderen, die zijn wel boterzacht. En ik zou daar toch wel graag nog verder over willen praten, want u zegt zelf, we zijn inderdaad op dit moment nog twee mensen of twee bewoners die in feite buiten de regeling gaan vallen. Daar willen we toch inderdaad mee gaan praten. Dat waren uw woorden en daar ben ik alleen blij mee. En eigenlijk mis ik in het hele verhaal ook dat het stukje coulance wat nu eigenlijk naar voren komt en wat dan eigenlijk vertaald is door de inspreker als buitengewoon, dat dat in feite ook vertaald wordt in de zin van oké, als wij coulant zijn, hoe gaan we dan om met de coulantheid van de bewoners zelf? 15 jaar is er een meningsverschil geweest. 15 jaar ook uitmondend in rechtspraken en uitspraken van de rechter, die we ook niet eigenlijk terzijde kunnen leggen. Ik zit me gewoon af te vragen of in feite gewoon dat we niet kunnen zeggen van nou, er is een stuk coulans in het geheel en laten we daar dan ook de dingen aan verbinden die in feite als dus sprake is van een uitspraak of een beslissing die op coulans gebaseerd is, om dat ook tot uiting te brengen. Als we praten over zonder erkenning van wederzijdse schuld of een finale kwijting van over en weer van materiële of immateriële geleden situatie, schade. Het afzien van verdere juridische procedures. Het zijn maar voorwaarden, het zijn maar opperen. Maar daarmee voorkom je in feite gewoon dat er dus weer een situatie komt dat we zeggen over twee jaar van we zijn weer op hetzelfde punt terechtgekomen, we hebben weer een meningsverschil, we gaan inderdaad daar niet uitkomen en we zitten weer bij de rechtbank. Dat zou ik graag willen voorkomen. U geeft ook aan dat er inderdaad een nieuwe wet komt per 1-1-2018 met nieuwe mogelijkheden. Zo heb ik het dan maar ervaren. Dat maakt voor mij ook erg onduidelijk om nu op dit moment in feite...
Voorzitter, ik kreeg zojuist al de opmerking dat ik aan het solliciteren was. Dat is absoluut niet waar. Maar toch vind ik dit wel echt weer wat thuis hoort in debatvergadering. Want wij hebben ook behoefte aan onze mening erin te stappen. Alleen dat doen we niet.
Ja, dit is een vraag, heel duidelijk, waarom dat niet inderdaad in dit voorstel is verwerkt. Waarom is het woord coulance niet gevallen? Ik bespeur de feiten gewoon bij de motivatie van de wethouder dat er wel sprake van is. Ja, want uiteraard hebben we hier insprekers gehad die inderdaad hebben gezegd van, dit trekken wij niet. Wij vinden het mensonterend. En dit heeft inderdaad duidelijk wel een feit invloed gehad op het heroriënteren wat wij als raad nu op dit moment doen. Ik wil nog een tweede vraag stellen. Het gelijkheidsbeginsel, dat heeft inderdaad de wethouder ook gezegd. Eén aspect mis ik eigenlijk. Er zijn mensen afgehaakt in de procedure. We hebben gehandhaafd en er zijn mensen die hebben eieren voor hun geld gekozen. In hoeverre wordt daar nog rekening mee gehouden? Dank u wel.
Die was vrij kernachtig, meen ik. De wethouder in tweede termijn.
Heel interessante vragen, meneer Schalk. Ik kom in de verleiding om daar ook heel, heel diep en uitgebreid op in te gaan. Want dat zijn belangrijke onderwerpen. Toch probeer ik daar een beetje van weg te blijven. Want dan zitten we met allerlei juridische vertogen. Term coulance kan ik niks mee. Weinig in elk geval. Genade, dat is dan zo'n synoniem daarvan. En dan heb je ook de uitdrukking genade voor recht. Alsof die twee dingen in strijd zijn met elkaar. Nee, waar het hier om gaat, dat is gewoon zorgvuldig en verantwoordelijk bestuur. En binnen de beleidskaders die je met elkaar afgesproken hebt, binnen de wettelijke kaders die gelden voor ons als decentrale overheid, gebruikmakend van de wettelijke tools die je zelf hebt, met vergunningverlening of het opleggen van dwangsommen en alles. En binnen dat veld ga je zo goed en zorgvuldig mogelijk om met je verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waarbij je oog hebt voor het algemeen belang en oog voor het individu. En die dingen die kunnen wel eens botsen. En als dat dan keer op keer weer oppopt, er zijn stukken in de krant, er komen vragen in de raad, de wereld om je heen verandert, dan ga je bij jezelf te raden en dan vraag je een externe adviseur, deskundig iemand die onbevooroordeeld en zonder de lokale emoties te delen daarna gaat kijken, zoals meneer Van der Grijp. En dan kom je met elkaar tot een nieuw inzicht, een herijken van je beleid. En dan vind ik, heb ik het ook over mezelf, en dan zeg ik, dan vind ik het dapper als je zegt, hoor eens, we hebben er nog eens naar gekeken en vanaf nu gaan we het anders doen. Dat kan heel verstandig zijn. Dat betekent niet dat dat beleid daarvoor fout was. Het betekent ook niet dat het beleid in werking treedt met terugwerkende kracht. Dus de zaken die gebeurd zijn onder het beleid, waar we straks een kwartslag kanteling aan geven. Ik bedoel, dat is gewoon goed en correct geweest. Of we dat allemaal als rechtvaardig en wenselijk ervaren hebben, dat is een persoonlijke waardering, maar dat is gewoon vastgesteld, correct, meerdere malen door de rechter getoetst, beleid geweest. Dus we gaan nu een andere weg inzetten. En dat er dan nog iets goed te maken zou zijn uit het verleden. Ik bedoel, ja, dat is gewoon niet zo. Ik wil een heel simpel voorbeeldje noemen. Op een bepaald stuk Rijksweg mag je 100 rijden. En iemand krijgt een bekeuring omdat hij met 120 voorbij komt. En een week later heeft Rijkswaterstaat besloten dat je daar toch ook wel 120 mag. Krijg je daar je geld terug? Nee. Op dat moment overtrad je de wet. Klaar. En dat geldt dus ook voor de mensen die verhuisd zijn onder druk, onder dreiging van die dwangsom. En dat ze daar dan op een of andere manier een vergoeding of een compensatie voor zouden moeten krijgen. Zeggen, ja, waarom dan? Zij zijn op dat moment, hebben ze gewoon het illegale gebruik gestopt waar ze mee bezig waren. Daar valt niks meer te verrekenen. En nogmaals, de verleiding voor mij is heel groot om daarop in te gaan, maar dan raak je ook in de diepere beginselen van ja, wat is nou rechtvaardig en wat is nou rechtmatig. Maar ik denk dat ik hem toch zo wel kernachtig samenvat, dat we voor onszelf niet de denkfout moeten maken dat we met terugwerkende kracht het beleid herzien. Nee, het nieuwe beleid treedt in op het moment dat het is vastgesteld en bekendgemaakt. Onderdeel van dat beleid is een pijldatum die in het verleden ligt, maar dat beleid aan zich werkt niet terug. Dat is mijn antwoord, meneer de voorzitter.
Ja, mijn collega zegt nu dat ik nu moet zeggen dat ik ook nog wat wil. En dat is dat mijn vraag niet beantwoord is.
Nee, excuses voorzitter. Meneer de Jong heeft recht op een antwoord. Maar of ik dat helemaal gegeven is de vraag. Wat we voorstellen als college, wat we willen als college, dat is gewoon een onderzoek gaan doen. Dat begint met het formuleren van een vraag. Hebben we nog niet gedaan. Gewoon alles op zijn tijd. Die dingen komen volgordelijk. De onderzoeksvraag zou kunnen zijn te stellen aan een externe adviseur daarbij. Hebben we ook nog niet besloten of besproken. En gezamenlijk, en dan gaan we met die externe deskundigen gaan we bespreken van, kijk, dit is onze situatie. Gezamenlijk kom je tot het formuleren van een onderzoeksvraag. En een aantal elementen die daarin zitten van, zet eens op een rijtje, wat is de meest recente stand van de jurisprudentie, beleidsinzichten bij de provincie, andere provincies, welke bewegingen zijn er, welke gemeenten zijn er die in een vergelijkbare situatie zitten. Ga daar eens contact mee zoeken, kijk eens wat zij voor wensen en ideeën hebben. En we hebben de verwachting dat het op die manier gaat groeien en tot iets heel positiefs leidt. Dus we geven een richting aan. Maar wat dan precies de stappen zullen zijn en welke hobbels we tegenkomen onderweg, ik bedoel, dat is niet te zeggen.
Dank u wel, wethouder. Volgens mij kan ik een punt zetten achter de beraadslager na deze tweede termijn. Ik hoef u waarschijnlijk niet voor te stellen dat het een hamerstuk is, want daar is het stuk veel te belangrijk voor. En ik kan me zomaar indenken dat alle fracties over 2 weken hun bijdrage leveren op dit stuk. Als ik niks hoor, dan is die aanname correct geweest. Ik wens u veel succes met uw overweging in uw eigen fractie en sluit agenda punt 3. Dan komen we bij een set financiële stukken. Agenda punten 4 tot en met 9. Ik zal proberen wat langzaam te praten. Dan kunnen de belangstellenden van de recreatieparken de weg naar hun tuin vinden. Want ik denk wel dat ze dat gaan doen. Dan is het even rustig. Dames en heren, we kunnen weer zoals de griffier mij in de linkeroor fluistert, zou ik bijna willen zeggen. We komen toe aan de behandeling van een zestal financiële stukken. Ik breng u even in herinnering dat het jaarlijkse technische vragenuurtje, 2 uurtjes van de wethouder, niet doorgaan is. Ik wil niet zeggen bij gebrek aan belangstelling, want je kunt het ook positief uitleggen. Het zou kunnen zijn dat er een set van hele degelijke stukken liggen die weinig vragen oproepen. Desalniettemin heeft de VVD-fractie op de 10e vragen eerder volgens mij vragen gesteld en op de 10e antwoord gekregen op die vragen. Die heeft u ook allemaal gekregen gisteren. En vanmiddag is ook met u gedeeld een set vragen, in ieder geval over agenda punt jaarrekening 2014 van de ChristenUnie. En dat zijn slechts vragen waarin zij ook vragen aan het college om dat schriftelijk te beantwoorden. Als ik tenminste in de lijn van de vorige behandelpunt meneer Schalk even aankijk, kan ik me zo voorstellen. Dat gezegd zijnde, gaan we de stukken per punt gewoon aflopen. En wens ik u eigenlijk wel sterkte en, met de behandeling. Ik hoop dat de wethouder en zijn ambtenaren klaar zitten om de vragen te beantwoorden. Ik geef u agenda punt 4, raadsvoorstel 2015-30, de jaarrekening 2014. Wie mag ik van u het woord geven? Dan kijk ik eerst naar de linkerkant, meneer. Nou, blijf rustig aan de linkerkant. Meneer Lok is als eerste.
Als het een hamerstuk wordt, dan heb ik een vraag. Als het geen als het wel een hamerstuk wordt, heb ik een vraag. Als het geen hamerstuk wordt, niet.
We komen erop terug, meneer Lok. Ik kijk even naar mijn rechterkant. Meneer Van Rijn zie ik in ieder geval wel. En meneer Klerum. En dan draai ik niet al de volgende. Mevrouw Renes. Ook even om wat even. Dan geef ik nu. Nou, dan kan ik even afwachten, meneer Lok, in die zin. Hè. Meneer Klerum. U was het eerst.
Ik stel dat erg op prijs. Of dat het nou een hamerstuk wordt of niet, ik heb één vraag. En die heeft betrekking op de accountantsverklaring. Of in ieder geval dat rapport wat er als laatste bijgevoegd is. De bijlage gemeente Gieseland, verslag van bevindingen. En dan gaan we naar bladzijde 9. En daar wordt iets gezegd over de kwaliteit, bij de kwaliteit van het resultaat, over dat putten uit reserves en weer erin storten. En dat enorme schommelingen geeft, omdat met projecten of met grondbedrijfszaken niet met die jaarschijven gewerkt wordt. En we hebben daar volgens mij bij de begroting of bij de bespreking van de jaarrekeningen al is eerder vragen over gesteld. Hè? Van joh, dan komt er ineens 500.000 uit de reserve bij en dan denk je, we hebben verlies geleden. Maar nee, dat klopte met de projecten. En waar ik door geïntrigeerd werd, is het laatste zinnetje van dat stukje uit het rapport van accountant, waarin die zegt, wij adviseren u de gehanteerde systematiek te heroverwegen. En toen dacht ik, volgens mij willen we dat al een heel poosje. Maar is dit voorgeschreven werk? En ik vroeg me dus af, wat valt er te heroverwegen en hoe zou het dan moeten? Want daar schrijven ze dan weer net niks over. Dat zal waarschijnlijk de honger naar een nieuwe opdracht zijn. Maar dat zinnetje heeft mij bezig gehouden. En misschien dat de wethouder daar een antwoord op heeft. Dank u.
Meneer Van Rijn?
Ja, dank u. Ja, het zullen vast wel vragen zijn die weer thuis horen bij dit stuk. Maar ja, als ik dat stuk lees, ja, dan ben ik toch weer nieuwsgierig naar bepaalde dingen. Dus ik ga ze gewoon stellen. Als de wethouder zegt, nou, dan geen antwoord, dan krijgt hij ze wel schriftelijk. Pagina. Nou ja, nee, goed. Het zijn maar 5 korte vraagjes. Het gaat even over pagina 4, het gaat over leerlingenvervoer. Ik vraag me af of dat nog goed gaat komen. En pagina 6, daar gaat het over het milieubeheer. Daar staan allerlei onderzoeken. Maar de uitslagen daarvan, daar staat niks over in. Geluidsoverlast en dergelijke. Pagina 14 heeft het over de jongerenadviseur. Ja, die doet weer fantastische dingen. Maar dat zei ik al een paar jaar geleden. Nou, laat die man nou eens een keer komen. En het ons eens vertellen. Maar dat, die themaavond, die krijgen we nog. Pagina 16, dus gaat het over monitoring. Vraag me af, de scholen krijgen subsidies voor kwaliteitsverbetering. Monitoren wij dat toch als gemeente? Of verstrekken wij gewoon die gelden? Zomaar als een blanke cheque. Voor CED-gelden bijvoorbeeld. En er zou een voorstel komen in juni over kinderopvang. Staat in het stuk. Maar ja, het is juni. Misschien wordt het wel juli dan. Dat waren mijn vragen.
Dan mevrouw Renes, ga ik gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou een grapje maken in de zin van, ja, ik zat in het verleden niet voor niks bij de PvdA-fractie, want ik ben zo'nzelfde type die dan ook van die inhoudelijke vragen gaat stellen in plaats van al te veel cijfermatige vragen. Maar goed, dat was even een gedachtenspinsel van mijn kant. Ja, ook ik heb wel een paar vragen, met name over de programmarekening en dan over de onderdelen 3 en 4. Dat is dus pagina 12 om te beginnen. Daar staat aan de rechterkolom iets welzijns... Op grond van WMO en WMO-welzijnsplan is uitwerking gegeven aan maatschappelijke voorzieningen, et cetera, et cetera, et cetera. Het welzijnswerk richt zich vooral op de doelgroep jeugd, ouderen en mensen met een beperking, waarbij de uitvoering plaatsvindt door de Stichting Welzijn en de vele lokale vrijwilligersorganisaties. Dat laatste stukje van die zin, daarvan zou ik graag iets toegelicht hebben. Want ik heb daar als vraag zelf bij gezet. Dus vrijwilligersorganisaties voeren uit voor de gemeente? Lijkt me niet. Die volgen hun eigen koers toch? Of kun je die als college inderdaad wel opvoeren als zijnde dat zij iets voor onze gemeente hebben uitgevoerd in opdracht van de gemeente? Dat is vraag 1. Dan op de volgende pagina, pagina 13, staat onderaan de linkerkolom, bovenaan de rechterkolom, dat er gesprekken hebben plaatsgevonden in het kader van samen doorontwikkelen. Er zijn gesprekken gevoerd met Stichting Welzijn. En begin december 2014 gaf Stichting Welzijn aan niet verder te willen in de gemeente Gieseland en is het project gestopt. Mijn vraag daarom, oké, en nu? Dat is gestopt en het was klaar. Hetzelfde geldt, 2 alinea's verder. In 2014 is mantelzorg op 2 niveaus uitgevoerd door Stichting Welzijn. Dit is conform, staat er nog een zin, en dan is conform de subsidieafspraken gedaan. Maar er wordt ook geconstateerd dat het aanbod, of dat het instrument te vraag aanbod gericht is. Dus komend jaar moet men op zoek naar. Kan dat wat verduidelijkt worden? Mij is niet helemaal duidelijk waar men dan heen wil of wat de bedoeling is. En in de alinea daartussen staat dat er een onderzoek gedaan gaat worden naar de participatiebehoeften en mogelijkheden van inwoners onder de naam Samen op Weg. En ook daarbij vraag ik, wat is dat precies? Wie is erbij betrokken? Wanneer tot wanneer? Waar gaat het over? Dat. En dan op pagina 14. Ja, vind ik het erg opvallend dat er 1 zin staat. Eerste zin op de pagina. Het digitaal dossier is in 2014 geïmplementeerd. Punt. Ik zou me kunnen voorstellen dat daar nog wat meer over te vertellen valt. Ik hoor het graag. Staat er het nodige over het CEG. En hoe dat nu ingefietst is in de nieuwe werkvormen, zo gezegd. En dan staat er verderop een alinea, en dat is dan ook mijn vraag. Ja, in 2014 is besloten om in 2015 te onderzoeken of dit overleg naast het sociaal team moet blijven bestaan. Of dat die bespreking kan worden overgenomen door het sociaal team. En er staat, ja, in 2014 hebben de overleggen onveranderd plaatsgevonden en zijn enkele casussen besproken. Mijn vraag, bestaan deze beide overleggen dus nog naast elkaar? Vandaag de dag, of niet? En de vraag, ja, moet een onderzoek een heel jaar duren? We hebben ze dus blijkbaar heel 2014 over gedaan om te onderzoeken of die overleggen naast elkaar moeten bestaan. Lijkt mij vrij lang. Dus ik vraag naar de stand van zaken daaromtrend. En dan in de ene laatste alinea op dezelfde pagina wordt gesproken over een jongere adviseur die voor namens Stichting Welzijn voor ons aan de slag is geweest. En nou, er wordt een positief verhaal geschetst. Namelijk wat wij zien is dat de jongere adviseur zichzelf op een goede manier gepositioneerd heeft in het veld. Ik heb echter begrepen dat hij inmiddels al niet meer werkzaam is. Dus ik vroeg mij af, als er een positief verhaal hier geschetst wordt, dat is dan de reden dat hij inmiddels niet meer werkzaam is. Want dan gaat de tijd snel en worden feiten snel achterhaald blijkbaar. Ja, en dan staat er op de volgende pagina, pagina 15, huishoudelijke verzorging, WMO. Ik vroeg me af, bedoelen we daarmee huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO of is er ook zoiets als huishoudelijke verzorging? Ik denk dat hetzelfde bedoeld wordt, maar ik vraag het toch maar even, want kranten krijgen weer onduidelijkheden. En dan, ja, ik vind het lastig om er een vraag over te stellen, maar er staat een zin, namelijk. Ook de aanbesteding en het overstappen van de klassensystematiek naar de urensystematiek zorgen voor het financiële voordeel. Nou, hier hebben we de kern van de hele decentralisatie en de bezuinigingen te pakken. Namelijk dat inderdaad een andere systematiek ertoe leidt dat we minder geld kwijt zijn. Ik wil echter aan het college vragen, heeft u ook de indruk dat daarmee de kwaliteit van zorg erop vooruit gaat? Dat waren mijn vragen, dank u wel.
Dank u mevrouw Renes. Volgens mij kan ik naar de overkant, want meneer Lok wacht even af om het zo maar te zeggen. Ik zal me zo maar voor kunnen stellen dat beide wethouders op onderdelen maar mogelijkerwijs probeert wethouder financiën het in zijn geheel en al de antwoorden te zien. Gaat u gang.
Ja. Voorzitter, we zullen wel zien of er wat overblijft. Meneer Glerum die begint met een boeiende discussie. Het klopt inderdaad dat de accountant nu ook geadviseerd heeft om onze werkwijze rondom inderdaad de grondexploitaties en het verwerken daarvan in begroting en jaarrekening te heroverwegen. Wij hebben die discussie hier meestal in de technische behandeling van de jaarrekening meerdere keren gehad. Mag ik hem even op mijn manier en dus heel simpel samenvatten. We hebben meerdere investeringsprojecten die meerdere jaren beslaan. En wat wij eigenlijk doen is gewoon het hele investeringsbedrag nemen wij op in de begroting. En datgene wat er gedurende het begrotingsjaar gebeurt, dat verwerken wij in de jaarrekening. Maar bij meerjarige projecten blijft er dan nog een heel stuk over. En dat laatste blijft dan feitelijk zichtbaar alsof dat een verschil is. Dat is het niet echt, maar omdat je het hele bedrag gaat opnemen, lijkt dat wel een verschil. En u vroeg bijna elk jaar van ja, is dat niet wel een heel groot verschil. Tot nu toe hebben we gezegd van ja, dat is inderdaad het nadeel van dit systeem. Het voordeel is de eenvoud. Een eenvoud die in onze ogen ook paste bij onze bescheiden omvang van investeringen. Dat moet je er wel bij zeggen. Nu zegt de accountant van ja, maar je zit er dus minder dicht op dan zou kunnen. Dus kijk eens goed of je dat niet moet willen aanpassen. Ik zou in ieder geval willen toezeggen dat wij er vanuit het college, uiteraard voldoende ondersteund, naar gaan kijken of wij dat inderdaad niet moeten gaan heroverwegen. want dat nadeel is er inderdaad. Er zit natuurlijk ook wel een keerzijde aan. En daarom zeggen we ook niet even, oké, dat gaan we nu veranderen. Dat kan overigens heel goed, hè? Want dat vroeg je ook. Nee, wij kunnen het veranderen. Het nadeel daarvan is dat wij een planning moeten maken per jaarschijf. En mocht door omstandigheden die planning niet kloppen, omdat er een bestemmingsplan tegen zit.
En dat is bijna altijd het geval.
Ja, en bijna altijd door oorzaken die je niet of nauwelijks kunt sturen en in ieder geval niet kunt voorzien. En op dat moment moeten wij wel naar u terug met de vraag van ja, wij hadden dit bedrag beschikbaar, maar bij nader inzien moet het een ander bedrag worden. Nou, die beide nadelen gaan wij tegen elkaar afwegen. En wilt u daar nog iets van vinden voordat wij daar echt een besluit over nemen, dan hoor ik dat uiteraard graag van u. Maar die afweging gaan wij nog maken. Meneer Verijn, leerlingenvervoer, gaat het nog goed komen? Ja. Maar dat gaat niet helemaal vanzelf. Zoals ik u voor mij 2 of 3 maanden geleden hier ook in deze zaal heb verteld, wij hebben het dispuut met de vervoerder die eigenlijk ten grondslag ligt aan deze problematiek. Ja. En gezien het contract wat we hebben, wat ruim een jaar geleden is afgesloten, zou die vervoerder 1 september aanstaande bij het begin van het schooljaar weer moeten gaan rijden. En wat ik heb gezegd en blijf zeggen, is dat ik niet het risico wil lopen dat er iets vergelijkbaars gaat gebeuren als vorig jaar. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alles in het werk stellen om dat te voorkomen. Maar we hebben nog wel een dispuut met deze vervoerder. En wat we eigenlijk proberen is om maar op een dusdanige manier afscheid van elkaar te nemen, dat wij in ieder geval verzekerd zijn van het goede vervoer op start schooljaar.
Voorzitter, mag ik hier iets op vragen?
Mevrouw Nes.
Volgens mij zag mijn oog net dat over het vorig jaar zo er een ton positief resultaat was op dit punt.
Nee, een halve ton.
Een halve ton. U geeft net aan dat u zich bezint op hoe u dat voor het komend schooljaar het beste van invulling kan gaan voorzien. Is het, wordt daarbij de optie meegenomen dat de gemeente Gieslanden dat dus dit jaar zelf gaat regelen? Bijvoorbeeld door die 50.000 euro te gebruiken, in plaats van dat in gezamenlijkheid en dus onder verantwoordelijkheid van een andere gemeente te laten plaatsvinden?
Nee, hier is sprake van een misverstand en een illusie. Het misverstand is dat wij dat dit probleem mede veroorzaakt wordt doordat wij afhankelijk zijn van een andere gemeente. Dat is niet het geval. Wij doen met een aantal gemeenten gezamenlijk, of wij hebben met een aantal gemeenten deze aanbesteding gezamenlijk gedaan. En het oplossen van een problematiek doen wij ook gezamenlijk. Maar we zijn in geen dele afhankelijk van deze of gene gemeente. En de illusie is dat wij door het zelf te doen dit soort problemen ook allemaal gaan oplossen. Het is ook geen financieel probleem wat hier speelt. Dat was wel de aanleiding voor de accountant om hier een opmerking over te maken. We hebben namelijk niet alle vervoer door een aanbesteding laten doen vanwege de problematiek. Ja, en dat is nou eenmaal tegen de regels. En dus is het onrechtmatig. En dat is de reden voor de accountant om een opmerking te maken. En dan de tweede helft van het vorige schooljaar in het vorige kalenderjaar viel. Dat klinkt wel ingewikkeld, maar klopt wel. Vindt u deze opmerking hier nog een keer terug. Er zijn een aantal vragen gesteld over de jongerenadviseur. Ja, klopt inderdaad dat in deze jaarrekening een opmerking staat dat ten eerste deze jongerenadviseur, overigens geen hij, maar een zij, goed werk heeft gedaan. Onder toch niet helemaal eenvoudige omstandigheden, want het is toch een zelfstandig werkend iemand. En dat is altijd wat lastiger dan wanneer je onderdeel uitmaakt van een club. Overigens qua werknemerschap maakten ze wel onderdeel van een club en dat was Stichting Welzijn. Stichting Welzijn heeft gemeend haar werkzaamheden voor de gemeente Gieslanden te beëindigen. En dat geldt dus ook voor het jongerenwerk. En daar zijn we op dit moment mee bezig om te kijken wat is daar nou de goede plek voor. En het zal u misschien niet helemaal verbazen dat wij bezig zijn om te kijken hoe wij dat nou op de beste manier met ons sociaal team, of mede met ons sociaal team, vorm kunnen gaan geven. Daarom zijn we er op die manier mee bezig. Dat is dus bepaald niet omdat deze jonge dame, Deanna Raas, ik wil haar naam hier ook graag wel even met waardering noemen, het op de een of andere manier niet goed gedaan zou hebben. Nee, integendeel, want zij heeft ons ook geleerd dat jongerenwerk, als je dat op de goede manier aanvliegt, voor de gemeente ook veel op kan leveren. En we willen dat met het sociaal team nog beter te kunnen gebruikmaken van het gegeven dat de Stichting Welzijn er mee is gestopt.
Voorzitter, mag ik even enige verduidelijking vragen?
Mevrouw Van Nes.
De gemeente kiest vanwege haar beleid voor een jongerenadviseur. Dat wordt uitgevoerd door Stichting Welzijn. Kan het dan dat Stichting Welzijn besluit om die mevrouw niet langer in dienst te hebben, om welke reden dan ook, terwijl er een opdracht ligt van de gemeente richting die Stichting Welzijn om dat jongeren, die jongere taak op te pakken? Ik wil hem even begrijpen.
In dit geval is er slechts sprake van een misverstand. Dat zal wel komen omdat ik het niet helemaal duidelijk heb uitgelegd. Nee, de Stichting Welzijn heeft gemeend haar contract na afloop van de afgesproken periode te moeten beëindigen. Dat gebeurt wel eens vaker om allerlei redenen. Zij hebben zich geconcentreerd op een ander gebied met daarin bepaalde werkzaamheden. Dat was voor hen reden om te stoppen. Zo gebeurt dat wel eens. Raadsvoorstel voor peuterspeelzaalwerk. U heeft goed opgelet, meneer Van Rijn. De toezegging of de planning was inderdaad dat het in juni of juli, dat weet ik uit mijn hoofd niet, bij u voor zou liggen. Dat gaat niet lukken. We zijn er wel mee bezig. En vrij kort na juli zou wel kunnen. Maar dan zijn we met z'n allen op vakantie. Dus ik meen met grote zekerheid te kunnen zeggen dat de eerstvolgende raadsvergadering na het reces dat bij u voor ligt. Die blanco check voor de scholen waar u naar vraagt, nee, dat is niet het geval. Wij hebben met u ook de afspraak gemaakt dat de besteding van die gelden allereerst via het LEA, de lokale educatieve agenda, besproken en bespiegeld zal worden. En dat u ook daar een verslag van krijgt, zodat u gedegen inzicht heeft van wat ervoor gebeurt en wat daar zo mogelijk de resultaten van zijn. Dat is de werkwijze die wij hebben afgesproken en die wou ik ook maar gaan volgen. Ja, dat een vrijwilligersorganisatie zaken voor een gemeente doet, dat is bepaald niet uitgesloten. En ik voorspel u dat dat steeds vaker gaat gebeuren ook. Overigens is hier sprake van iets wat door de Stichting Welzijn en vrijwilligersorganisaties gedaan wordt. En over de Stichting Welzijn heb ik het zojuist gehad. Dat er dan een nieuwe werkwijze gevonden moet gaan worden, dat klopt. Daar zijn we ook druk mee bezig. Dat gaat ook lukken. Dat u vindt dat als we daar een jaar over doen, dat het lang is. Nou, volgens mij gaan we er ook geen jaar over doen. Maar we nemen daar wel de tijd voor. En dat is niet per ongeluk. En dat is niet omdat het lang gaat duren. Maar omdat we daar ook wel goed naar willen kijken. En ook proeven ondervindelijk dingen willen vinden. Waarbij natuurlijk wel het werk doorgaat. Volgens mij, en nou praat ik helemaal uit mijn hoofd, krijgt u daar nog een keer informatie over. En ik zie mijn collega naast mij niet een bepaalde datum fluisteren. Dus die weet dat kennelijk ook niet. Maar u wordt daar uiteraard van op de hoogte gesteld. Valt er niet meer te vertellen over het digitale dossier dan het ene kale zinnetje? Ja, veel meer. Maar volgens mij niet in het kader van de jaarrekening. Maar het is inderdaad geïnstalleerd. Het werkt en het werkt goed. En het is ook nog ruim binnen de financiële kaders afgesloten. En daag mij niet uit om het allemaal te vertellen, zou ik zeggen. Ik zie de voorzitter al meeknikken. Die huishoudelijke zorg, u heeft gelijk. Dat is niet helemaal goed. Het is, bedoeld is wel die huishoudelijke ondersteuning. Nee, er staat niks. Ja, ik heb moeite met mijn eigen handschrift en ja, de kwaliteit van zorg. Gaat die ook vooruit? Ja, maar ik weet eigenlijk de vraag niet meer. Dat zou wel tweede termijn worden, voorzitter.
Het zou zomaar kunnen, wethouder. Ik kijk even naar mijn rechter, meneer Van Rijn, tweede termijn. Nou, mevrouw Nes wel, neem ik aan. Gaat u graag? Ja, terecht. Dat bedoel ik, volgens mij zitten wat onbeantwoorde vragen van uw eerste termijn erin. Maar ik denk dat de wethouder eigenlijk expliciet verzoekt om ze even af te vinken en degene waar u nog geen antwoord op gekregen, alsnog te stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb toch wat moeite met de beantwoording in de eerste termijn aangaande de jongerenadviseur. Want mijn conclusie is dat omdat Stichting Welzijn een contract niet verlengt, er op dit moment voor de gemeente Gieselanden geen invulling wordt gegeven aan het advies voor jongeren. U geeft aan het is een misverstand, dan zie ik dat graag uitgelegd.
Ik vraag de wethouder dat in tweede termijn even via de band te beantwoorden. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn, want anders dan blijft het in het luchtledig hangen, wethouder. U weet beter.
Excuus voor via de band?
Ja. Moet wel via de microfoon gaan, dan kan hij zo iets
opleveren
van
of knikken,
non-verbaal of anderszins. Dus ik wil de wethouder ook binnen zijn kader drukken, zal ik maar zeggen. Ga u gaan.
Nou, dat was dan de eerste vraag voor de tweede termijn. Want blijkbaar zie ik het niet goed en hoor ik graag hoe het wel zit. Ik had ook, zag ik net, de vraag die de heer Van Rijn gesteld heeft over het raadsvoorstel in juni. En de beantwoording daarvan is mij niet helemaal goed bijgebleven. Dus misschien wilt u heel kort zeggen, in plaats van dat het raadsvoorstel in juni, wat de bedoeling was, wanneer het nu wel kwam. Want u gaf daar wel concreet antwoord op, maar ik heb het niet helemaal goed gereserveerd. Misschien wilt u dat even voor mij herhalen. Ja, en verder zijn er inderdaad wel een paar kleine vragen misschien onbeantwoord gebleven. Maar het is warm. Ik laat het hierbij. Dank u wel.
De wethouder.
Voorzitter, het raadsvoorstel over het peuterspeelzaalwerk. Oftewel, hoe geven wij vorm aan het peuterspeelzaalwerk? Dat is een raar woord eigenlijk. Rekening houdend met de bezuiniging daarop, dat komt de eerste vergadering na de zomervakantie, is de planning nu. De jongerenadviseur die heeft gewerkt tot eind mei en we zijn bezig om het op de nieuwe manier vorm te geven. En van mij lijkt het erop dat het zeer binnenkort zou kunnen en dat is dan, zoals ik heb geprobeerd te vertellen, mede met ons sociaal team. Als het goed is, als het allemaal lukt, gaat het iemand worden die onderdeel uitmaakt van het sociaal team met deze specifieke taak erbij.
Dank voor je laatste beantwoording. Lijkt me heel logisch. En ik ben heel blij dat men tot die conclusie komt dat dat integraal moet kunnen. Dank u wel.
Nou, even een ordevoorstel. Normaliter vraag ik u gezamenlijk of dit een hamerstuk mag zijn. Maar met inachtneming van de opmerking van raadslid Lok, wil ik die vraag alleen maar stellen aan iedereen behalve de heer Lok. Dan kan hij zijn mind opmaken. Dus ik kijk even ter rechterzijde en ter linkerzijde of het een hamerstuk moet zijn of een behandelstuk.
Wat ons betreft kan het een hamerstuk zijn.
Meneer Schalk?
Wat mij betreft maakt niet uit. Ik kan ook onthameren. Dus.
Ja, dat kunt u inderdaad. Nou, meneer Lok, dan weet u hoe de rest van de raad erover denkt, dus gaat u gang.
Ik heb net bedacht dat ik een stemverklaring afleg op het moment dat we het stuk behandelen.
Prima. Dan is het een hamerstuk als zodanig door u besloten. Ik ga naar agenda punt 5, raadsvoorstel 2015-43, de BRAP 2015-1. En dan kijk ik eerst naar mijn linkerkant. Meneer Visser niet, meneer Schalk. Ook niet, meneer Lok. Mevrouw Genes. Ik loop even het rijtje af, maar ik zie in ieder geval meneer Glieren wel. En die is in eerste termijn in ieder geval de eerste gaat u gang en de enige.
Ik heb eigenlijk een hele simpele vraag en misschien had het zelfs een technische vraag kunnen zijn. Dat, in de tabel van de plussen en de minnen zoals die in de BRAP voorkomen, worden een aantal flinke bedragen genoemd die voor subsidies binnengekomen zijn en in één klap ook bestemd worden. En ik wilde even vragen, als wij nu straks het raadsbesluit goedkeuren van de BRAP, dan accorderen we dus ook gelijk dat we voor meer dan een half miljoen kredieten beschikbaar stellen voor de bestemmingen die daaraan verbonden zijn. Heb ik dat goed of komen daar nog aparte voorstellen voor? Dat is mijn vraag. De wethouder.
U ziet inderdaad twee keer een bedrag van 250.000 euro staan. Ze zijn niet helemaal identiek qua achtergrond. De eerste, als je het hebt over sanering verkeerslawaai. Er is een subsidie aangevraagd, die is nu binnengekomen. En hier ziet u eigenlijk het voorstel om het dan daar ook maar voor te gebruiken. Het mag overigens ook nergens anders voor gebruikt worden, dus zo ingewikkeld is dat niet. Maar dat klopt, dit is eigenlijk het beschikbaar stellen van het krediet.
Maar we zeggen dus eigenlijk niet, we stellen nu een krediet beschikbaar, maar wat u ermee gaat doen, dat weten we eerlijk gezegd niet goed. Of ben ik abuis?
Nou weet ik uit mijn hoofd.
Ik bedoel, wat is er gebeurd als wij 2,5 ton verder zijn? Dat is eigenlijk de vraag die ik stel.
Er is subsidie aangevraagd voor het saneren van bepaalde zaken, maar in hoeverre bekend is, u bekend is waar dat is. Ik kijk even hulpeloos rond.
We hebben een voorzitter bij interruptie.
Meneer Loop, gaat de gang.
Volgens mij is de achterliggende vraag of op het moment dat de gemeente subsidie aanvraagt, en een subsidie mag je alleen maar gebruiken conform hetgene wat je in de subsidie aanvraagt, of wij dat via de raad moeten goedkeuren of niet. Want in is uit en de subsidie bepaalt wat er wel moet gebeuren of niet. En daar kunnen wij als raad van alles over vinden. Maar volgens mij kunnen we daar geen politieke discussie over. Dat is hoe ik het begrijp. Maar.
Ja, nou, dat ben ik met u eens. Hoewel ik natuurlijk niet degene ben die een politieke discussie zou willen tegengaan. In technische zin is dat er aan de hand. Alleen omdat het in de begroting ook verwerkt moet worden, moet u ook dat krediet nog beschikbaar stellen. Dat geldt al helemaal voor het tweede bedrag. Eigenlijk zou ik hier een klein beetje schaamrood op de kaken moeten hebben, omdat wij hier meerdere keren hebben gesproken over het groenplan Schelijnen. Maar niemand van ons heeft ooit ook maar beseft dat die subsidie die we binnengekregen hadden ook wel beschikbaar gesteld zou moeten om het daar ook voor te gebruiken. Dus dit is eigenlijk het goedmaken van een verzuim wat enige tijd geleden gemaakt is. Maar ook daar geldt dus voor dat de subsidie gebruikt gaat worden voor het doel voor het bestemd is. Alleen is dat bij het grondplan geleiden natuurlijk wat duidelijk. Wij weten met z'n allen precies wat voor bedoeld is. De aanvraag van de subsidie van sanering en verkeerslawaai, die is ook, daar staat keurig omschreven voor welke panden, et cetera. Maar die hebben wij niet paraat. Dat is mijn probleem even. Dus als u dat wilt, toveren we dat voor u tevoorschijn. En dan vertellen we u dat. Maar ik weet het even niet.
Het ging mij eigenlijk om de inhoud van het besluit. Als we dat in de raad nemen. Of dat we dan die kredieten zomaar beschikbaar stellen. En waar dan ergens de controle op die kredieten is. Maar als de subsidie verlener toezicht houdt op de besteding van die 2,5 ton, wat ik overigens niet weet, zou het kunnen.
Elke subsidie die ik in andere verbanden krijg, wordt dat zeer nauwkeurig gedaan. Alleen, het roept bij mij wel de vraag op, voorzitter, als het mag.
Gaat u gang, meneer Lok.
Als de subsidie eenmaal verstrekt is, hebben wij als politiek natuurlijk niet heel erg veel meer te zeggen over hoe de subsidie besteed wordt, want daar is een contract op getekend. Maar of er een subsidie aangevraagd wordt en wat we met die subsidie willen, dat zou natuurlijk wel degelijk een politiek vraagstuk kunnen zijn. Dus ik werp wel de vraag op naar het college, in hoeverre het aanvragen van subsidie niet een onderwerp van debat met de raad moet zijn. Omdat we daar wel degelijk iets doen in de samenleving en er ook blijkbaar een bepaalde kant op mee willen. En daar zou wel eens een politieke vraag achter kunnen liggen. En daar wil ik nog wel even graag een reactie van het college.
Dat lijkt me prima om de wethouder in tweede termijn daar het antwoord op te laten geven.
Ja, maar mijn aarzeling zat ook precies daar. Want ik ga ervan uit dat de subsidieaanvraag hier aan de orde geweest is. Overigens neem ik dan aan dat het onderdeel heeft uitgemaakt van allerlei plannen in Arkel. Dus, omdat daar dingen gebeuren, zijn we ook verplicht bepaalde saneringen te doen. En in dat kader valt ook deze subsidie. Alleen, ik kan niet even reproduceren wat precies de aanvraag is geweest en op welke manier die bij u is geweest. En als u daar behoefte aan heeft, dan laten wij u dat vertellen.
Voorzitter.
Mevrouw Renes, een reactie op.
Ik probeer deze discussie te volgen. Het vergt nogal wat moeite, moet ik u eerlijk bekennen. Want het brengt mij terug bij de oorspronkelijke vraag van de heer Glerum. Deze BERAP, als wij dit raadsvoorstel en het raadsbesluit, als we dat vaststellen, zijn dan ook daarmee voorgestelde bijstellingen van ramingen besloten. En bij mij, maar kan aan mij liggen, is een BERAP een verantwoording, een terugkoppeling en geen raadsvoorstel aan zich. Of ik probeer het te begrijpen, misschien heeft u een antwoord.
De wethouder.
Als ik probeer uit te leggen wat het wezenskenmerk van een BERAP is. U heeft een begroting vastgesteld november jongstleden. Sinds die tijd is er een hoop gebeurd. Vanaf 1 januari moet ik eigenlijk zeggen. En een aantal dingen noodzaken eigenlijk om de begroting daarop bij te stellen. En feitelijk is dat het enige wat hier gebeurt. En daarmee proberen wij u...
dat doe je dus middels een BERAP, dat aan ons verzoeken?
Dat doe je onder andere middels een BERAP. Dat kan ook met een afzonderlijk raadsvoorstel per geval. Maar omdat dat toch wel heel veel werk is en de raadsagendas heel vol zou maken, hebben we ooit eens een keer besloten om dat 2 keer per jaar verzameld te gaan doen. En dat hebben wij hier een BERAP genoemd. Dat is wat hier aan de orde is.
Maar daarbij hebben wij ook bedragen genoemd die als een soort plafond zouden dienen voor activiteiten die in een BERAP verantwoord zouden worden. En andere zouden via een apart raadsbesluit lopen. En vandaar dat ik toch even stuiter op die hoge bedragen van 2,5 ton.
Dat klopt. Wij hebben het bedrag van 20.000 euro ooit genoemd. Als het hoger is dan 20.000 euro, dan vraagt u ons om een apart raadsvoorstel te doen. Maar dan hebben we het wel over nieuwe zaken, andere zaken. En wij hebben gemeend dat deze beide bedragen een uitsluitend administratieve handeling, waar in de woorden van de heer Lok geen enkel politiek debat meer aan de grondslag kan liggen, hebben we gemeend dat hier ook op deze manier te doen. Overigens is dat ook al sinds jaar en dag gebruikelijk voor vergelijkbare zaken.
Absoluut, noem ik net op tweede termijn, ik wil hem niet weer vrijgeven, maar zijn de raadsleden op zich tevreden met de antwoorden van de wethouder? Want anders, ik bespeur een beetje aan u.
Als het antwoord ook een toezegging is op een toelichting of het gegaan is zoals de wethouder veronderstelt, dan ben ik tevreden.
Ik zie ook meneer.
Ik ben ook tevreden hoor.
Is het prima. Betekent dat u...
Voorzitter.
Pardon mevrouw Nes. Ga uw gang.
Ja. Ja, ik ooit is vastgesteld hier in dit huis met elkaar, ik was er toen nog niet, dat een BERAP ook inderdaad, het vaststellen van een BERAP ook de ruimte geeft om begrotingswijzigingen door te voeren met een max van 20.000. En nu gaan we hier in de praktijk iets vaststellen met een bedrag van 250.000 en daar zeggen we dan van, dat is dan goed. Dat is prima, maar dan houden we ons niet aan onze eigen afspraken, toch? Of...
Nou, maar dat is volgens mij niet wat er aan de orde is. Dat...
Laten we geen discussie starten. Volgens mij moet de wethouder nog een paar zinnen even herhalen wat hij net in zijn tweede termijn aangaf vanwege de systematiek. En ik denk dan dat mevrouw Renes dat wel begrijpt. Met die 20.000 nachtnemen en nu die 2,5 ton. En dan wil ik tot afronding komen op dit punt.
Ja, voorzitter, wat ik heb geprobeerd uit te leggen is dat de grens van 20.000, die hebben we hier ooit getrokken. Omdat u behoefte had aan meer toelichting op dat onderwerp als dat bedrag werd overschreden. Dus die afspraak hebben wij gemaakt. Wat hier aan de orde is, is een uitsluitend administratieve handeling. Dat geldt voor nog wel een aantal zaken. Uit mijn hoofd zeg ik, hier zit ook een bedrag van Eneco in, van ruim 60.000 euro. Daar kunnen wij met z'n allen iets van vinden. Alleen het komt wel of het komt niet. En het komt in deze
mate. Daar gaat dat bedrag niet door veranderen. En,
vandaar dat die bedragen hier ook gewoon in staan. En ik zou willen voorstellen om dat ook vooral zo te laten.
Ik wil een punt zeggen dat deze beraadslagingen. Rest me nog de vraag of dit een hamerstuk mag zijn ter linker en ter rechterzijde. Ik zie knikken, dus dan.
Ik denk dat de onderlegging van de wethouder impliceert dat het geen hamerstuk kan zijn. Want als blijkt dat er geen besluit onder liggen, dan heeft hij wel een probleem. Ja, dat heeft hij net zelf toegelicht. Dus. Anders heb ik u niet goed begrepen.
Kan ik hem ook omkeren, meneer Lok, in die zin dat we de gelegenheid, ik geef dan even de wethouder het woord, dat we hem wel een hamerstuk maken, maar dat hij de toezegging in gaat vullen om te kijken of daadwerkelijk onderliggend beleid is, wat ik wel veronderstel, met zulke majeure dossiers. Mocht het negatief zijn, dan maken we er geen hamerstuk van. Kan de wethouder met die afspraken, dan onthameren we hem, zal ik maar zeggen, maar dat gaat dan in aanloop naar de agenda. Het lijkt me prima. Oké. Okay. Als zodanig besloten. Dan keer ik bij het volgende agendapunt. En dat is raadsvoorstel 2015-42, kadernota 2016. Weer terug naar de collegetafel. Omdat de wethouder mij verzocht om even het woord te mogen voeren. Alvorens de behandeling start. Wethouder. Zulks heb ik toch goed begrepen?
Heel goed van u, voorzitter. Ik was het vergeten. En u gelukkig niet. Twee dingen graag, voorzitter. Qua bedrag is de ene wat kleiner dan de ander. Allereerst even, u krijgt over niet al te lange tijd van de portefeuillehouder die recreatief fietsen ook in zijn portefeuille heeft. Een voorstel dat gaat over recreatieve stopplaatsen met picknicksets, et cetera. Dat voorstel komt nog wel bij u, maar het gaat dus ook over bandjes. U heeft op ons voorstel overigens geruime tijd geleden besloten tot een bezuiniging op het onderhoudsbedrag voor bankjes in onze gemeente. En wij zijn tot de conclusie gekomen, zeker als je nog een aantal bankjes wil toevoegen, maar eigenlijk toch al omdat het fenomeen van picknickplekken in onze gemeente, waar we aan toerisme natuurlijk ook wel iets willen doen, het ook wel nodig is om die dingen te blijven onderhouden. En wij willen u eigenlijk voorstellen om die bezuiniging van ruim 4.000 euro terug te draaien. Waarom ik dit hier even wil melden, omdat dit bij uitstek een onderdeel zou moeten zijn van de kadernota. Maar wij hebben dit bedacht eigenlijk nadat de kadernota uw richting was gestuurd. Dus kon dat niet hersteld worden. Maar ik vond het wel even opportun om u dit te melden. En uiteraard komen wij daar en bij het raadsvoorstel, maar zeker ook bij de begroting straks in november met u over te spreken. Maar ik hoop dat u ons toestaat, zonder dat het nu ook maar ergens op papier staat, om dat wel mee te nemen in het opstellen van de begroting straks richting november. Dat is één. En twee, u heeft een kadernota gekregen zonder dat de meicirculaire bekend was. En dan bent u uiteraard zeer benieuwd wat de meicirculaire gezegd heeft, want ondertussen is die binnen. En er heeft hier en daar ook wel eens wat in de krant gestaan, dus wellicht dat u ook al iets gelezen heeft. Het is ons niet gelukt om voor vanavond u een raadsinformatiebrief over die meicirculaire te sturen. U krijgt hem wel zeer binnenkort. Mijn verwachting is dat hij halverwege volgende week bij u in de mail kan zitten. Dus dat u ruim voor de raadsvergadering die wel heeft. Dus ik even, als u mij toestelt, voorzitter, in een zin of drie die meicirculaire probeer samen te vatten. Ik zeg u toe dat de raadsinformatiebrief grondiger te werk gaat. Maar bevat die raadsinformatiebrief, als je het hebt over alle zaken behalve het sociale domein, per saldo 1 à 1,5 ton in de plus. Beginnend bij nu oplopend tot die 1,5 ton aan het eind van de periode. Maar ik zei al even, dat is exclusief het sociale domein, want daar zitten de grote getallen. En dat geldt ook voor deze meicirculaire, omdat een aantal zaken die wij al wel met u besproken hebben, maar nog niet verwerkt in de kadernota, nu wel in de meicirculaire zitten. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aangekondigde verdeelmodel voor de WMO, de 6 ton. Die staat inderdaad in de meicirculaire met een in de groeimodel, dus we groeien daar naartoe in de loop van de 4 jaren. Maar dat geldt ook voor jeugd, geldt er ook een bedrag, dat is gelukkig wat kleiner. Geldt ook voor participatie. Dus voor jeugd en participatie, voor allebei kan ik zeggen van ja, qua effect voor onze begroting haalt dat niet of nauwelijks echt iets uit, omdat de uitgaven ook met hetzelfde gaan dalen ongeveer. Voor WMO geldt wel iets vergelijkbaars, hoewel die wat ingewikkelder is. We hebben een aanbesteding gehad die qua prijs veel voordeel te zien gaf. Dan moet je natuurlijk nog wel weten, ja, en wat betekent dat dan voor de hoeveelheid uren die gevraagd gaan worden. Maar daar ziet het wel naar uit dat ook daar per saldo de schade wel mee zal vallen. En wellicht dat in de loop van het jaar blijkt dat we die 1,5 ton die we winnen bij de andere domeinen daarvoor gebruikt moeten worden. Nou, dit is ongeveer de orde van de grootte wat er aan de hand is. Ik meen de voorzitter goed aan te doen om even deze dreigende en geruststellende woorden te moeten doen voorafgaand aan jullie vragen.
We zullen zien, wethouder, wat dat betekent voor de eerste termijn van de raadsleden. Ik kijk weer even, meneer Visser steekt nu zijn vinger op neer. Van de winkel is een blok. Ik begin even aan de rechterkant, want ik zie dat mevrouw Van Nes een snoepje in de mond heeft gehad. Dus. Maar ze kan natuurlijk altijd de vinger opsteken als ze iets wil zeggen. Ja, hè?
Agenda punt 6, hè, voorzitter.
Heeft u helemaal gelijk.
Nee, dank u.
Meneer Glieren wel en meneer Van Rijn niet. Dan begin ik met meneer Visser deze keer, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag die had eigenlijk betrekking op in zowel het raadsvoorstel als ook zeg maar in de kadernota zelf. Voor een aantal malen toch wel indringend gesproken over de financiële onzekerheden die er zijn. En heb ik het nu goed begrepen dat met de mensen met de meicirculaire die nu wel bekend is, dat daarmee die financiële onzekerheden worden weggenomen, dan wel voor een deel worden weggenomen? Ja, dat is eigenlijk de vraag die nog overblijft, dus daar hoor ik graag even op.
Helder, meneer Van de Winkel is.
Ja, dank u wel. Ik heb een procesvraagje over een van de bijlagen. En dat is bijlage, even kijken, de bijstelling van de raadsopdrachten. Dat is nu een ingedikt stuk wat ik zou willen betitelen als een soort werkplan. En volgens mij doet het college daarmee geen recht aan het visiestuk van november 2014. Toen hebben we de raadsopdrachten opgelepeld gekregen als een visiestuk en dat ontbreken. En dat zou ik jammer vinden. Dus eigenlijk hebben wij een vraag verpakt in een dringend advies. Houd het visiestuk en de uitwerking, houd dat bij elkaar. Zodat het ook in de toekomst, we gaan het nog 3 jaar, 2 keer per jaar evalueren als ik het goed begrepen, dat we dat ook bij elkaar houden. En dat ook de ontwikkeling van het stuk op die manier zichtbaar is.
Meneer Lok. Ik had één vraag, alleen met de opmerkingen die de wethouder gemaakt heeft, heb ik er nu 3.
Heb ik meer goed gedaan.
Nee, maar dat volgens mij ga ik u daar wel mee helpen. De eerste vraag is, als ik naar de kadernota kijk en de stukken die daarna gaan, of het niet mogelijk is wat het college betreft, of dit punt. En alle punten die, eigenlijk agenda punt 6, 7, 8 en 9, in de vergadering niet integraal behandeld kunnen worden. En ook als één stuk, als één samenhangend stuk in ieder geval in het debat meegenomen kunnen worden. Dat is vraag 1. Vraag 2 heeft te maken met uw toelichting, en dat is eigenlijk ook gelijk mijn vraag 3 rond die meicirculaire, rond de picknickbanken en het toerisme en de effecten van de meicirculaire. U bent in staat om dat allemaal keurig te verwerken in een plaats, in ieder geval in een raadsinformatiebrief. Ik zou willen vragen om beide voorstellen te verwerken in een aangepaste kadernota, zodat we dat ook integraal mee kunnen nemen en we in de behandeling niet los mondeling toegelichte cijfers in de beschouwingen meenemen. Maar dat ook integraal kunnen bekijken en ook integraal tot het eind van de periode en de doorrekening naar 2020, want daar heeft het best effect voor, mee te kunnen nemen. Dat zijn mijn vragen, meneer de voorzitter.
Meneer Glierum.
Dank u wel. Ik hoorde van de vorige week heeft meneer Rinoy Kan, voorzitter van een commissie die naar de gemeentelijke belasting heeft gekeken, voorstellen gedaan met zijn commissie op het jaarcongres van de VNG. En als je die adviezen of die aanbevelingen doorneemt, dan is die ook is een van de adviezen om een aantal belastingen ook af te schaffen. En een daarvan is geloof ik hondenbelasting en over precario zegt hij ook wat. Ik vroeg me af, we hebben hier volgens mij vorig jaar op voorstel van de ChristenUnie een voorstel gehad. En toen heb ik gezegd van joh, dit gaat helemaal nergens over. Dus als je wat wil, dan moet je volgend jaar komen, dan gaan we het netjes voorbereiden. Maar toen ik dat rapport van Rinoy Kan, toen kwam die werkelijkheid van vorig jaar weer bij me boven. Maar ook het college heeft natuurlijk kennis genomen van dat rapport. En ik vraag me af of dat zij in haar gedachten over de lokale belastingen ook nog tot andere inzichten gekomen is. En dat is eigenlijk mijn vraag. Wat is jullie reactie op dat rapport van Rinoy Kan?
Het jullie is dan het college en de wethouder voert daarin het woord. Wethouder Akkerman.
Je wilt toch niet vertellen dat je er nooit van gehoord hebt?
Nee, maar mocht ik wat verbaasd reageren, dan reageer ik misschien nog wel het meest verbaasd op de beide collega's aan weerszijden van mij. Die kennelijk reden zien om mij in te tomen op een reactie op het rapport. Omdat ze zeggen, ja, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Dat laatste is overigens waar. Overigens, de echte kern van het rapport van Rinoy Kan is natuurlijk dat hij pleit voor een groter belastinggebied voor de gemeente. En met dat grotere belastinggebied meer vrijheid voor de gemeente om het naar eigen keus, ik wou bijna zeggen goeddunken, maar naar eigen gemaakte keuzes in te delen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen door de u genoemde zaken af te schaffen. Maar ik vind wel dat dat in ieder geval dan een samenhangend geheel zou moeten zijn. Ik denk dat dit niet het moment is om erg grondig met dat rapport aan de slag te gaan. Want ik zou zeggen, geef ons in ieder geval eerst die belastingruimte maar. Die wat mij betreft ook wel hoort bij het toenemend aantal taken en financiën die wij als gemeente steeds krijgen. De heer Lok die vraagt om deze zaken integraal in de gemeenteraad aan de orde te stellen. Dat lijkt mij prima, omdat je dan ook een soort beschouwing kunt gaan geven over zaken die inhoudelijk natuurlijk alles met elkaar te maken hebben. Dus mij lijkt dat een prima voorstel. Ik hoorde een vraag, maar eigenlijk is dat natuurlijk een voorstel. En ik laat het uiteraard graag aan de voorstel van die voorzitter van die vergadering over. Vraag waar ik wat langer over door moet denken is de andere vraag van kun je de voorstellen waar ik net over sprak niet integraal opnemen in een nieuwe versie van de kadernota. Dat kan uiteraard, dat ten eerste. Maar ik vraag mij af of het daar duidelijker van wordt. Omdat de ontwikkeling als zodanig in de kadernota wat mij betreft duidelijk geschetst is. En er komt eigenlijk het sociale domein hoofdzakelijk bij vanuit de meicirculaire. En u krijgt in de raadsinformatiebrief daar alle beschikbare kennis hier in eisen over, alle reacties van onze kant. Maar ik betwijfel een beetje of uw overzicht beter wordt. Omdat je dan eigenlijk de dingen bij elkaar opgeteld hebt en dus de onderscheiden zaken wat minder kunt zien. Als u daaraan hecht, ja, voor mij kan het. Voor het voorstelletje over de picknickbanken, dat moet ik niet zeggen. Dat gaat dan uitsluitend over het onderhoudsbedrag, is het heel simpel. Dus daar zal het niet over gaan. De bedragen van de WMO en jeugd en participatie, die zijn fors groter. Maar kun je ook eigenlijk alleen maar beoordelen in het licht van de uitvoering daarvan. Want als je alleen maar kijkt naar de inkomstenkant, ja, dan wordt ons tekort gewoon uiteindelijk per saldo 9,5 ton groter. Het tekort wordt inderdaad groter. Maar dat gaat natuurlijk, dat moet je vooral beschouwen in het licht van de uitvoering en wat daar dus te doen is om dat te voorkomen. Dus als u eraan hecht, dan kan het. Maar mijn gevoel zegt mij dat het inzicht daardoor niet groter wordt. De heer Visser die vraagt namelijk of de onzekerheden minder worden door de meicirculaire. Nee, in geen delen. Want de bedragen die ik net eventjes voor een deel noemde, die hadden wij u eerder ook al verteld. Die zijn wel bewaarheid geworden, maar daar twijfelden we eigenlijk niet aan. De onzekerheid die zit in, aan de uitgavenkant. En daar zegt uiteraard de meicirculaire niks over. Dus die onzekerheid wordt niet kleiner. Die wordt alleen maar kleiner gedurende het jaar dat wij er ook aan werken. En het inzicht in die materie groeiende zal worden. De raadsopdrachten. De ChristenUnie vraagt om het visiestuk en de raadsopdrachten uitdrukkelijk bij elkaar te houden. Wat mij betreft kan dat. En als u dat bedoelt als een oproep voor de volgende keren, nou, dan nemen wij dat zeer welwillend in overweging. Voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk even naar rechts of er nog behoefte is voor een tweede termijn. Ik zie een dubbele vinger in die zin bij het CDA, meneer Glerum en meneer Slob. Maar het maakt niet uit wie het woord voert. Kijk even naar links. Meneer Visser en meneer Lok komen ook nog in tweede termijn. De CDA-fractie zeg ik even.
Ik had eigenlijk ook aan de ChristenUnie willen vragen of dat ze voornemens zijn om met de voorstellen waarmee ze vorig jaar kwamen opnieuw weer te komen. Mede in het licht van het antwoord wat de wethouder geeft. Dus nog een vraag aan de ChristenUnie dus.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik wil er graag een antwoord op geven. Dus het laat een welwillende overweging nemen. Dank u wel.
Nu meen ik dat de CDA een tweetal vragen had, maar ja, inderdaad, meneer Slob gaat ervan.
Dat mag tenminste, voorzitter, graag. Dankjewel. Een detailvraag. In een van de raadsopdrachten wordt gesproken over duurzaam Gieselanden. En daar zou het tweede kwartaal een notitie over verschijnen. En de CDA-fractie is zeer benieuwd of we dat gaan halen, of dat het college dat gaat halen.
Meneer Visser.
Ja, de wethouder gaf aan dat zeg maar, de financiële onzekerheden met de meicirculaire niet zijn afgenomen. Maar het feit dat dat geeft toch een beetje een onheimisch gevoel, die onzekerheden. En dat doet mij toch de vraag rijzen, want kunnen we er, wat kunnen wij eraan doen om het toch minder onzeker te maken? Kunnen we er wat aan doen? En dat is eigenlijk de vraag die nog even in mijn hoofd blijft zitten. En graag een antwoord.
Meneer Lok.
Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Ik meen de wethouder goed begrepen te hebben, maar uit zijn antwoord begin ik een beetje aan mezelf te twijfelen. Dat is af en toe ook wel goed. Wat ik de wethouder hoorde te zeggen in zijn toelichting voorafgaand aan de behandeling voor de eerste termijn, was dat de meiscirculaire een voordeel laat zien, oplopend tot €150.000 in 2020, uitgesloten het sociale domein. Waaruit ik de conclusie trok dat er blijkbaar een verschil is ten opzichte van wat we in de kadernota hebben, met uitzondering van de onzekerheden die hij toegelicht heeft, en die ik ook erg goed begrijp, waarbij ik me overigens wel aansluit bij de vraag die de heer Visser in de tweede termijn stelt. Ik wel nog de conclusie trok dat er blijkbaar een verschil is oplopend tot 150.000 in 2020 ten opzichte van wat we nu in de kadernota hebben. En dat vind ik wel, ik wil gewoon zien hoe zich dat ontwikkelt in de komende jaren. En daar was mijn vraag op gericht. En niet op de toelichting die de wethouder in de eerste termijn gaf. Dus ik wil op dit punt wel klippenklaar hebben wat hij, of ik hem goed begrepen heb, of hij iets anders bedoeld heeft dan dat ik begrepen heb. Of zoiets.
En nu ben ik benieuwd naar de wethouder. Gaat u gaan, wethouder.
Een andere mogelijkheid zou natuurlijk kunnen zijn dat ik de heer Lok niet helemaal goed had begrepen. Voorzitter, ik denk dat we het als volgt zouden kunnen doen. Dat is dan mijn voorstel. Dat wij zorgen dat de raadsinformatiebrief die u krijgt over de meiscirculaire ook een stukje bevat. En hoe ziet dan het resultaat er gegeven deze cijfers uit als we die ook opnemen. En dan gaan wij nog even kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Nee, dat kan uiteraard. En als je daar tevreden mee bent, dan hebben we niet alleen elkaar begrepen, maar kunnen we elkaar ook ter wille zijn. Dan het punt van die onzekerheden over het sociaal domein. Alles wat hier aan de orde is, doet er niet aan toe en doet er niet aan af. Dat zijn de zaken die wij hier een en andermaal wel aan de orde gehad hebben. En daar zijn we natuurlijk ook wel ontzettend druk mee om dat goed in de vingers te krijgen. Maar het beroep op de WMO en het beroep op de jeugdzorg hebben wij verwachtingen van. Maar in hoeverre dat ook volgens die verwachtingen gaat lopen, dat is uiteraard niet zeker. En dus hebben we daar te maken met onzekerheden. En omdat het toch wel gaat om hele grote bedragen, is een procentuele afwijking in financiële zin toch al gauw ook een hele grote afwijking. Dat is waar we mee te maken hebben. Dat is waar we bovenop zitten.
Voorzitter, bij interruptie. Wanneer verwacht u dan wel dat we meer zekerheid kunnen bieden op dat punt? Want gaat het nog een half jaar duren? Wanneer kunt u wel zeggen, ja, dan hebben we dat inzicht wel.
Nee, dit is geen inzicht wat op een moment volledig zal zijn. Ik voorspel u dat onzekerheden op het sociale domein groot zullen blijven. Niet zo groot als dat ze nu zijn, omdat er nu de nieuwheidsfactor ook bij komt. Maar onzeker zal dat wel blijven, gezien de ontwikkelingen die daar zijn. Ik denk dat dat iets is waar we eigenlijk niet aan moeten willen wennen, maar het is wel een gegeven. We zullen daar wel op moeten acteren, dus ook moeten zorgen dat wij de juiste informatie op het juiste moment hebben om daar wel goed op te kunnen blijven sturen.
En wanneer hebben we dat dan?
Dat is niet van de ene dag op de andere. Ik denk dat wij, als ik even praat over jeugdzorg, waar ik net iets meer van weet dan de andere dingen, dan zijn wij op dit moment bezig om datgene wat er op dit moment gebeurt te extrapoleren naar het hele jaar. En dan zien wij wel een wat grotere vraag dan het budget eigenlijk vraagt. Wat wij nu aan het doen zijn, is daar ook op sturen. Omdat je natuurlijk, maar nou duik ik de inhoud in. Eigenlijk zou ik u moeten antwoorden, met die gegevens waar we nu eigenlijk in de basis al mee bezig zijn, verwacht ik dat we na de zomer, kort na de zomer, u ook daar meer over kunnen vertellen.
Dat gaat, maar als ik u goed begrijp, is het toch al iets minder onzeker dan wat in het stuk staat. Want u zegt zelf, we hebben toch al wat gegevens, we sturen al wat. Je kan niet sturen zonder gegevens volgens mij. Dus Of ik begrijp het niet, of...
Nee, maar dat, als u het zo zegt...
Bij interruptie, dan... meneer de voorzitter. En aanvullend op wat de heer Visser zegt.
Ja,
ik hoor de wethouder en ik snap ook wel het gevoel van de heer Visser. Een heel reactief antwoord geven van ja, het is zoals het is. Terwijl de heer Visser eigenlijk vraagt, van hebben wij beleidsmatig ook de ruimte, niet alleen financieel, afwachten wat er maar komt en dan maar reageren. Hebben wij beleidsmatig ook de ruimte om te acteren op een terugval van 950.000, als ik goed begrepen heb. En hoe wil je dat op gaan vangen? Dat kun je toch niet zomaar over je heen laten komen? En u zwabbert een beetje tussen het een en het ander. Dus dat, ik deel wel het gevoel van de heer Visser.
Oké, maar dan geldt in ieder geval voor een deel van uw vragen. Wacht u even de raadsinformatiebrief af. Dan kunnen wij u wat inhoudelijker schetsen. Maar wat is daar nou echt aan de hand? En wat betekent onze uitgaven, zeg maar? Dat wordt wat te ingewikkeld om dat nu te proberen te schetsen. Dat gaat mij niet lukken. De vraag van, ja, hoe zit het nou met onze onzekerheden? Ja, die moeten we niet ontkennen. Die zijn er. En ja, die zijn nu kleiner dan 4 maanden geleden. En ik mag hopen dat ze de komende 2 maanden nog veel kleiner gaan worden. Maar daarmee zijn ze bepaald niet weg. En dat is wat ik u probeer te duiden. En ik bedoel dat bepaald niet reactief. Want we zijn ook heel intensief zelfs bezig om dat sturingsmechanisme te vervolmaken. Dat we zorgen dat we die informatie die daarvoor nodig is ook tijdig gaan krijgen. Dus we zijn met heel veel dingen bezig en daar hebben we volgens mij nog niet zo lang geleden ook over gesproken. En dat gaat ook opleveren dat we dat beter in de vingers gaan krijgen. Maar het enkele feit dat we met heel veel nieuwe zaken te maken hebben, die wij, en dat zeg ik met opzet toch een beetje plat, over de schutting gegooid hebben gekregen, want zonder bijbehorende informatie. Die onzekerheden, die zijn er voorlopig nog wel even wel. En daar gaan we zo goed als mogelijk mee om. En die gaan we ook wel in de vingers krijgen. Maar momenteel is het wel even zoals het is.
Voorzitter, mag ik hier nog iets aan toevoegen?
Mevrouw Renes, u mag natuurlijk iets aan toevoegen.
Nou, ik sloot me geheel aan bij de vragen van de heer Visser. En uit de beantwoording van de heer Akkerman begrijp ik... dat het natuurlijk, het is logisch dat u op dit moment nog geen zicht heeft op de uitgaven misschien over het afgelopen half jaar. Hoe groot die dan het liefst zo precies mogelijk ongeveer zijn. Maar ik heb moeite met de manier waarop u het brengt. Zo van ja, dit is allemaal nieuw, we hebben van alles over de schutting gegooid gekregen. En daarom weten we voor deze nieuwe, in verband met die decentralisaties, niet wat onze uitgaven zijn. Maar die jaren daarvoor was het ook niet helder. Want ik heb in eerdere raadsvergaderingen ook gevraagd, bij de stukken waar PM stond, hebben wij als gemeente dan geen inzicht in de uitgaven die wij hebben op het gebied van zorg. Er kwam geen duidelijk antwoord en het antwoord is er nu nog steeds niet. Dus ik hoop van harte dat met die dingen die over de schutting gegooid zijn geworden naar de gemeente, het voor de gemeente Gieselanden nu wel inderdaad mogelijk gaat worden om een duidelijke indicatie te geven van de uitgaven. Want dat dat niet helder is, is niet alleen afhankelijk van de zaken die over de schutting zijn gegooid.
Een statement accepteer ik als zodanig. Of wilt u nog reageren, wethouder? En ik denk dat dat wel even een korte reactie van u behoeft.
Oh, dat woordje kort staat mij niet helemaal aan. Op het gevaar af dat we een debat over gaan doen dat wij hier nog niet zo lang geleden gedaan hebben. Dat zou ik eigenlijk willen voorkomen. Eerlijk gezegd begrijp ik mevrouw Renes toch niet helemaal. Allerlei onzekerheden die er al zouden zijn en nu dus doorwerken in datgene waar we het nu over hebben, die ken ik niet. Uiteraard zijn er PM-posten in onze begrotingsstukken geweest, maar daar hebben we het ook uitvoerig over gehad. De onzekerheden waar het hier over gaat, zijn allemaal hebben uitsluitend betrekking op de vraag in hoeverre er gebruik gemaakt gaat worden van de diverse vormen van zorg. Dus we hebben over de WMO, over de jeugdzorg, ook over de participatie. Daar zitten de onzekerheden. Bij participatie overigens niet, omdat we de afspraak hebben dat bedrag wat wij krijgen, gaan de integratiebedrijven het ook voor doen. Dat geldt voor een deel ook voor het jeugdbudget. Daar geldt ook het solidariteitsprincipe. Maar dat geldt niet op die manier voor de WMO. Maar daar geldt dan wel weer voor dat er een aantal andere dingen spelen en die heb ik u ook proberen uit te leggen. Maar dat heeft dus niet te maken met PM-posten, dat heeft uitsluitend te maken met het onvoldoende kennen van de vraag naar die diverse vormen van zorg.
Dank u wel voor uw reactie, wethouder. Ik neem aan, ter rechter en ter linkerzijde, dat het gewoon een debatstuk wordt, omdat mede op verzoek van de heer Lok de volgende agendapunt ook in samenhang over 2 weken behandeld worden. Op voorstel van de rivier en ter ons eigen heil en welzijn lijkt het goed om even 10 minuten te pauzeren. Voor de rokers,
voorzitter,
maar ook voor de anderen.
Ik had maar een heel klein vraagje gesteld, maar ik had ook nog geen heel klein antwoordje gekregen. Misschien dat dat nog gaat.
Als de wethouder zich van die taak weet te kwijten binnen 30 seconden, zodat ik invulling kan geven aan die 10 minuten pauze, dan bij deze.
Als ik het goed heb begrepen, wordt er in de regio gewerkt aan die notitie. En de regio heeft hem nog niet afgeleverd.
Bijzonder. Kort. Keurig. Even pauzeren, dames en heren. Maximaal 10 minuten. En dat beroep doe ik u op u om 9:55 weer te hervatten. Heren die recht voor mij staan, wilt u uw plaats ook innemen? Dan kunnen we het doorpakken. Ja, ik mis een, onbelangrijke dossierhouder, om het zo maar te zeggen. En dat maakt dat ik eigenlijk niet kan beginnen. Of is dat zoiets dat een... Nou, ik wil zeggen, kan een collegelid dat gewoon zo voetstoots overnemen, zonder problemen? Ja hoor. Dames en heren, we herpakken en ondanks dat hier in deze microfoon veel gesproken wordt over een aandachtstijdstip van 19:30 en een bovenkerknorm van 11:00, moet ik ook constateren dat we ook nu weer de pauze ruimschoots overschreden hebben, want we zijn bijna 13 tot 14 minuten bezig geweest. Het gaat... Zij daar... Wees daar acht... Geef daar acht op en dan let op, laat ik het dan zo zeggen. We gaan verder met de vergadering. Raadsvoorstel 2015-37, agenda punt 7, de bestemming van het vermogen. Wie wil daar het woord over voeren? Meneer Van Rijn, meneer Vlerem, mevrouw Renes. Ik zal de volgorde dadelijk wat anders doen. Dan komt u als eerste spreker ook meneer Visser, meneer Van de Minkelis. En vooralsnog blijft het bij die 5. Mevrouw Renes, u mag deze dans openen.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen is het fijn om deze raadsvoorstellen te zien. Omdat ik mij eerder heb afgevraagd hoe het met het oorspronkelijke investeringsplan staat. En dat is dus ook mijn eerste vraag. Hoe het investeringsplan... ik heb even niet paraat... Volgens mij uit 2012. Hoe dat investeringsplan, en dan bedoel ik de ABC-waarden die daar aangegeven zijn, hoe dat stuk zich nu verhoudt tot de stukken die bij dit agendapunt geagendeerd staan. Een deel lijkt erin verwerkt, of niet. Dus mijn vraag is, en ik vind het sowieso als raadslid wel lastig, moet ik eerlijk bekennen... welke lijnen, welke investeringen en welke inzet van vermogen nu precies volgt. Want het raadsvoorstel wat hierna volgt en het raadsvoorstel daarna, het hangt met elkaar samen. En mijn voornaamste vraag dus nu is, als je kijkt naar het raadsvoorstel bestemming vermogen, hoe dat oorspronkelijke investeringsplan zich hiertoe verhoudt, en of dat hierin is verwerkt of niet. Er staat een lijst bestemming vermogen. En onder andere investeren in de kernen bij punt 3. Ik zie daar geen Giessenburg bij staan. We hebben ook plannen met betrekking tot een activiteitenzone. Ik snap dat dat hier bij dat puntje niet staat. Maar er zijn wellicht ook andere dingen in Giessenburg die wel om investering van vermogen vragen. en die ik hier zo gauw niet in terugzie. Maar misschien heb je iets over het hoofd gezien, dus misschien kan het college dat toelichten. Waar ik dat eventueel moet zoeken als het hier niet in staat. Daarnaast staat er onder het kopje toekomst dorpshuizen sportzalen. Bij het tabelletje de gehanteerde herbouwwaarden zijn. Een bedrag voor de til, herbouwwaarde en Giessenburg een bedrag herbouwwaarde. Begrijp ik het dan goed dat voor de til aan zich een bedrag voor herbouwwaarde is vastgesteld en dat er een bedrag voor Giessenburg in zijn algemeen, waarbij onduidelijk is voor welk gebouw of welk doel dat dan specifiek bedacht is, dat dat naast elkaar bestaat. Ik zou daar graag wat toelichting op krijgen, zodat ik het nog iets beter begrijp. Bij Giessenburg staat 5 miljoen, oké, ten behoeve van wat? Het deed net bij de beantwoording van de heer Akkerman, die had het bij een voorgaand agendapunt over bankjes. Laat ik nou weten dat er in Giessenburg de behoefte bestaat aan een extra bankje, midden in het dorp. Ik leg hem hier maar even plomp van oren neer. Dat is nou zo'n investering waarvan ik denk, als we dan vermogen willen investeren, dan moet er toch vast wel een extra bankje, €1000, roep ik nou maar met mijn vinger in de lucht, af kunnen. Zulk soort dingen, kunnen die ook in deze opsomming verwerkt worden of niet? En zo ja, kunt u mij anders aangeven waar dat dan thuis hoort. Dan nog een vraag. Transities Jeugdzorg BMO bij organisatie. Wordt aangegeven dat een bedrag van €250.000 is opgenomen. Waar wordt het dan aan besteed precies?
Mevrouw Vanessa, even voor de scherpte. Zit u in de raadsvoorstel of in een van de bijlagen nu?
En
in welke bijlage?
In de lijst bestemming vermogen, bijlage 1.
Correct, even voor de scherpte.
Ja.
Dank u.
En dan in bijlage 2 heb ik ook nog één dingetje staan. Oh ja. Daar staat dus investering in kapitaalgoederen zonder activering vanaf 2005. En dat hangt dus ook weer samen met mijn eerste vraag. We hadden een investeringsplan waarbij dingen stonden opgenomen waar we dan wellicht in gingen investeren. Deze opsomming, begrijp ik het nou goed, dat dat oorspronkelijk voorstellen zijn geweest voor investeringen van boven de €40.000 die niet zijn uitgevoerd? Of dat, zo begrijp ik het namelijk als ik lees, investeringen in kapitaalgoederen zonder activering vanaf 2005. Want de tabel daaronder, eenmalige bijdrage in projecten, nou dat zijn hele concrete projecten, dat kan ik wel volgen. Dus dat waren mijn vragen. Misschien kunt u daar iets op toelichten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gleek.
Dank u wel, voorzitter. Twee zaken. We zijn het. De ene vraag die ik heb is, we gaan straks een lijst goedkeuren met projecten. En in een latere fase op de agenda komen we de kaders tegen waaraan dat soort projecten moeten voldoen. En als je onze fractie diep in het hart kijkt, dan zouden wij het veel logischer vinden als we het eerst besluiten in de raadsvergadering over de kaders, om daarna de lijst met projecten goed te keuren. Maar het is maar een gedachte. En als het omgekeerd is, zal het ook wel lukken. Maar zuiverder is om eerst eens goed over de kaders na te denken, om vervolgens al die projecten onder die paraplu van die kaders te schuiven. En daar dan een klap op te geven. Het tweede element is, we hebben het nu over twee lijsten. En één lijst wordt niet geactiveerd. En dat betekent, en dat zou ik nog wel eens heel specifiek van de wethouder willen horen. Daar gaat dus geld naartoe. En die verdwijnt eigenlijk uit de exploitatie van de gemeentelijke begroting. Daar wordt niet voor gereserveerd. Dat wordt in één keer afgeschreven, punt erachter. Dus dat heeft iets van eens, maar nooit meer. Is dat juist? Dan heb ik het over bijlage 2 en daar staat bij investeringen zonder activering. En de andere lijst, bijlage 1, heeft over een bestemming vermogen inclusief toelichting. Maar ik heb het niet zo gauw bekeken. Er zitten er misschien ook nog wat tussen die niet geactiveerd worden. Het gaat me even om het principiële verschil tussen die twee.
Meneer Van Rijn.
Ja, in het raadsvoorstel zien wij een keurig overzichtje voor de investering van de 38 miljoen. Wat dat ook structureel aan besparingen oplevert. We hebben wel behoefte als die 5x5, die 25 miljoen, ook in zo'n straatje komt. Want ik raak een beetje het overzicht kwijt. En ook wat dan structurele besparingen dan zijn. En als ik die twee straatjes naast elkaar heb, dan kan ik het allemaal een beetje beter volgen, denk ik. Want ja, soms zit er misschien nog wat overloop in van het een naar het ander. Een luxe positie dat we hier hebben om zoveel geld uit te geven trouwens. Maar goed, als ik dan kijk naar bijlage 1, dan heb ik nog wel wat vragen over de lijst van bestemmingen. Ja, daar wordt er genoemd bijvoorbeeld de zonnepanelen bruisend hart. Ja, dat is naar aanleiding van een voorstel vanuit de dorpsraad. Alleen, ja, wij gaan daar niet verder in dan alleen maar die zonnepanelen. Maar ja, je kan toch ook zonnepanelen gewoon op de til neerleggen. Dan heb je nog meer ruimte. Ja, ik weet niet. Zo kunnen we natuurlijk allerlei keuzes maken. Ik weet niet meer expliciet waarom er nou daar gekozen is voor het bruisend hart. Terwijl je overal in Gieselanden op onze gebouwen die dingen neer kan leggen. Ja, die duurzame buitenruimte. Ja, daar kan ik ook niet 1, 2 chocola van maken. Er staat wel het een en ander toegelicht. Maar ja, ik begrijp daar heel weinig van. Dat gaat over die ledverlichtingen, dan hebben we nog 3,9 miljoen over. En dan gaan we kansen benutten en dat doen we dan maar niet. Nou ja, ik hoop dat dat nog even wordt toegelicht, zodat ik het ook kan begrijpen. Ja, wat heb ik nog meer in mijn lijstje staan? Ja, GVP, ja dat vervoersplan, daar worden wel knelpunten, maar echt omschreven wordt het ook niet. Hè? Dus het zijn wel helemaal hoofdlijnen waar we over beslissen, geloof ik. En dan staat er nog 40.000 voor de BIEB in Gießenburg. Nou, dat zal wel, maar ik weet ook niet waar dat bedrag dan ineens weer vandaan komt. Dat waren mijn vragen.
Dank u wel, meneer Visser.
Ja, dank u, voorzitter. Een aantal vragen die ik heb, die zijn al gesteld, maar zijn ook liggen in het verlengde. Maar in het stuk wordt over categorieën gesproken. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe nou die indeling in categorieën tot stand is gekomen. Wat de achterliggende gedachte daarbij is geweest. Want ik vatte hem niet zo. Dus daar hoor ik graag wat uitleg over die categorisering van... het zijn er 6 geloof ik, zeg ik even uit mijn hoofd. Even kijken. Nou ja, de heer Glerum die had het er ook wel even over. Zijn die genoemde plannen ook getoetst langs de kaders voor het investeren? Nou ja, eigenlijk ben ik het van harte met hem eens dat je zegt... je moet toch eerst die kaders vaststellen voordat je nou die plannen... opstelt. En dat doet me eigenlijk bij de nog een laatste vraag. Hoe hard zijn nou eigenlijk die genoemde plannen en ideeën die we hier gaan vaststellen dan? En hoe hard zijn ook de bedragen die er aan gekoppeld zijn? Dat was het even, dank u wel.
Meneer Van der Minkelis.
Dank u wel, voorzitter. Onze vragen zijn grotendeels ook gesteld. De vorige vragen die richten zich hoofdzakelijk op wat er staat en wat de status daarvan is. En onze vraag is, wat blijft er dan nog over voor ruimte? Ik geloof best dat in ieder project een post onvoorzien zal zijn opgenomen. Maar bij zo'n groot bedrag verwacht je ook hier nog een post onvoorzien. Laten we zeggen 10% is 3,8 miljoen voor dingen die we de komende 3 jaar nog in de dorpsraden en anderszins gaan bedenken en ontwikkelen. Bij het vorige punt heb ik ook niet voor niks gevraagd om die beleidsvisie over die raadsopdrachten te koppelen aan de bijlagen. Want ik las dat nog eens door vanmiddag om 6 uur. En toen kwam ik daar toch een zinsnede tegen dat niet alleen de coalitiepartijen, maar ook de oppositie van harte uitgenodigd is nieuwe raadsopdrachten te formuleren. En ik heb het idee dat dat wel eens geld zou kunnen kosten. Dus in hoeverre timmeren we ons met dit verhaal nu dicht? En is er nog ruimte voor een nieuwe ambitie van de gemeente Gieselanden. dan heb ik nog een andere vraagje. Kwam ik ook tegen in dat ambitiestuk, dat visiestuk. Daar werd zoiets gezegd van, er worden allerlei modellen genoemd. Er staat ergens een opsomming met 6, 7 bullets. En in 3 ervan staat van, er moeten modellen komen om dit en dat te toetsen, te overwegen en tegen het licht te houden enzovoort. En die kom ik in dit stuk niet echt tegen. En ik vroeg me af, wat is nou, hoe moet ik dat zien? Zijn de modellen impliciet toegepast of heb ik ze gemist, heb ik er overheen gelezen? Kortom, hoe zit het met die modellen? Dus de afwegingscriteria, denk ik dat u zult bedoelen. Maar ik heb ze in ieder geval gemist. Dat zijn onze vragen.
De wethouder. Ik ga u gang. Ja, meneer Lok. Komt wellicht nog een tweede termijn. Maar, het is aan u. Ja, kom aan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, die laatste opmerking, daar gaan wij natuurlijk niet over. Eerst maar eens even op hoofdlijnen, voorzitter. Ik stel vast dat bijlage 2 wat vragen oproept. Wij hebben op de themaavond met u sprekend mogen vaststellen dat er bij u wat vragen waren omtrent één onderdeel van wat hier aan de orde is, namelijk een algemene reserve die wij aan het eind van de rit overhouden. Ik heb dan met zoveel woorden gezegd van ja, het is toch ook eigenlijk wel verstandig dat je een algemene reserve overhoudt in de orde van grootte van 25 miljoen. En op zich geheel terecht vroegen meerdere van u van ja, maar waarom moet het 25 miljoen zijn? En ik heb toen tegen u gezegd van nou, er is geen enkele rekensom die daar een antwoord op kan geven. Maar we hebben wel een dappere poging gedaan om te proberen gevoel te geven bij dat bedrag van 25 miljoen. Dat is bijlage 2. Daar staat opnieuw geen rekensom die uitmondt in van en dus moet het 25 miljoen zijn. Maar we hebben een aantal factoren benoemd die het wel verstandig maken om een algemene reserve van enige omvang achter de hand te houden. En dan hebben we het inderdaad over terugkijken naar de tijd die achter ons ligt. Van ja, wat hebben we in die jaren bijvoorbeeld gedaan aan investeringen in kapitaalgoederen zonder activering. Dat zijn dus investeringen die wij hebben gedaan zonder dat we die afschrijven. Met een klein beetje daaronder de veronderstelling, ja, en als je geen algemene reserve meer achter de hand hebt, dan kan dat dus niet meer. Dat is één voorbeeld, en dat geldt ook voor eenmalige bijdragen die je voor derden doet. Dat hebben we in deze omvang gedaan. En dan hebben we ook nog de laatste categorie, nou, die lijkt dan weer op de eerste, maar dat is dan voor anderen de voetbalvelden. Ook een gemeentehuis. En opnieuw, we zijn niet helemaal in staat om daar allemaal exacte bedragen aan achter te zetten. In ieder geval niet in het tijdsbestek dat wij hier hadden. Maar het is wel bedoeld om enig gevoel te geven bij getallen. En ik hoop maar dat u dat ook enig inzicht geeft in ja, maar wat betekent dit allemaal nou? Hier staat bijvoorbeeld ook het zinnetje in van ja, maar als je die 21 miljoen die hier staat, als je dat zou investeren en vervolgens ook afschrijven, reken dan wel op een jaarlijks benodigd bedrag aan afschrijvingslasten van 1,25 miljoen. Met andere woorden, ook dat is bedoeld om u gevoel te geven bij de grootte van getallen. En wij hebben in het college geoordeeld. En dan zou een bedrag van 25 miljoen als algemene reserve een heel realistisch bedrag zijn.
Mag ik een verduidelijkingsvraag stellen, voorzitter?
Meneer Glirum.
Ik hoor de wethouder dus eigenlijk zeggen van joh, als je nog vindt dat je een algemene reserve wil hebben, waarmee je dingen die je niet geactiveerd hebt in stand wil houden, duurzaam in stand wil houden, misschien nog zelfs een tweede keer zou willen realiseren, dan moet je ongeveer dit bedrag beschikbaar houden. Want dan heb je in ieder geval met de kennis van centen van vandaag de gelegenheid om dat misschien over zoveel jaar, als je die buffer in stand houdt, nog een keer te doen. Is dat de achtergrond van uw redenering voor dat, die omvang van dat, die vrije reserve?
Ja, ongeveer. Opnieuw, het is geen rekensom, hè. Het is ook niet meer dan het geven van gevoel bij deze getallen. En daarvoor hebben we laten zien, nou, maar wat is er nou de afgelopen jaren gebeurd op dat vlak? In de veronderstelling dat er ook de komende jaren ongetwijfeld op een moment de behoefte zal zijn om vergelijkbare dingen te doen. Niet dat je precies dezelfde dingen moet gaan doen, maar het zal toch niet zo zijn dat we wat we in het verleden deden in de toekomst helemaal niet meer gaan doen. Zo'n veronderstelling zit daar inderdaad wel achter. Wat dat dan ook maar zal zijn, want dat weten we echt niet. Opnieuw, om daar enig gevoel bij te krijgen. Dat geeft overigens ook antwoord op de vraag van een van u. Maar is hiermee dan ook na deze 38 miljoen, is het dan op? Is het dan af? Is het... Wij hebben dan inderdaad een algemene reserve. En een algemene reserve is bedoeld voor een aantal zaken. En als we met z'n allen vinden, als u vooral met u allen vindt dat daar dit of dat voor moet gebeuren, nou, dat is nou precies waar een algemene reserve voor bedoeld is. Maar dan weer even terug. U heeft hier wel een plan, aan van 38 miljoen totaal, waarvan wij oordelen dat het op dit moment nuttig is om dat te investeren in Griekenlanden, in de Griekenlandse samenleving, om die een tikje hoger te tillen. Qua leefbaarheid in de kernen, met de voorzieningen die erbij horen, et cetera. Daar is dit wel voor bedoeld. Dus dat is inderdaad je zou het bijna een eenmalige actie kunnen noemen, alleen het eenmalige is wat uitgerekt in de tijd, om inderdaad die boost aan onze Griekenlandse samenleving te geven. Dat brengt mij ook bij een rijtje andere vragen. Ja, maar hoe verhoudt zich dit nu tot de plannen van de 5x25, de ABC-lijst, de investeringsplan van toen? Wij hebben niet willen werken met twee verschillende investeringslijsten naast elkaar. Dus dit is het. Er staat niet meer alles op, om de simpele reden dat een aantal zaken ook in de plannen zijn uitgevoerd. En Noorderhuis staat hier niet meer op, want daar heeft u een besluit over genomen en er zijn er nog een paar. Maar dit is dus de investeringslijst waar we nu als kader stellend mee om willen gaan. Dit is hem dus. En dan is er geen andere lijst meer die daar nog naast staat.
Voorzitter, mag ik dus mijn vraag
van Rijn.
Ja, van het lijstje van 5 miljoen hè, die daarnaast, dat komt dan niet meer terug. Want dit is het, zegt u. Ik moet het hiermee doen. Ik moet hem uit die stukken maar opmaken hoe het verder zit met die 25 miljoen die we nu al geïnvesteerd hebben of nog aan het investeren zijn.
Nee, want u krijgt alles wat er gaat gebeuren uiteraard voorgelegd. Dit zijn geen besluiten om al die dingen afzonderlijk dus ook maar te gaan realiseren. U krijgt het allemaal voorgelegd. Net zo goed is dat u een Noorderhuis heeft voorgelegd gekregen. En dat geldt ook voor andere zaken. Maar wat wij wilden voorkomen is dat er twee verschillende lijsten, investeringslijsten naast elkaar bestaan. Maar dat is wel wat erg verwarrend. Dus je krijgt al die informatie keurig op een rij, maar niet op twee verschillende lijsten.
Voorzitter, mag ik interrumperen?
Mevrouw Renes.
Ik vind de beantwoording van de heer Akkerman heel duidelijk. Ik zag overigens ook dat ik die vraag niet had hoeven stellen als ik beter had gelezen. Mijn excuses. Maar, ook gezien de vraag van de heer Van Rijn. Het was 25, 5 keer 5. Nu is een complete beeld helder, wordt het 38. Maar... de inhoud bij dat oorspronkelijke investeringsplan, dus de items waarin men wilde gaan investeren, komen die nog terug in de uitwerking hierop? Want dat zit hier niet bij. Dat komt in die uitwerking wanneer we hier weer akkoord voor geven. Begrijp ik dat goed?
Ja, dat begrijp ik goed. En als ik moet begrijpen uit uw vraag en de vraag van de heer Verijn, die u als duo heeft gesteld, van ik wil graag inzicht in van wat is er nou gerealiseerd van de oorspronkelijke lijst. Volgens mij is dat betrekkelijk eenvoudig te produceren en krijgt u dat van ons. En ik concludeer uit uw knikken.
De andere wethouder, maar dat komt...
Ik ook.
Nou, ik ga vooral door.
Als u een bankje wilt in Giezenburg, mevrouw Renees, ga eens praten met de dorpsraad, die ook met dat soort plannen bezig is.
Ja?
Theoretisch kunt u ook een amendement indienen, maar dat lijkt me niet helemaal de status van deze lijst.
Nee, dank. Mag ik daar wel even op reageren? Want dat staat ook in deze stukken bij dit agendapunt hier en daar verwerkt. Dan krijg ik wel de indruk dat dergelijke initiatieven of zaken die in een dorp om aandacht vragen, dat inderdaad dus eigenlijk alleen nog gekanaliseerd kan worden via dorpsraden. En dat is dus ook precies de reden waarom ik niet akkoord ben gegaan met de notitie kerngericht werken. Omdat u daar iets zegt wat wij niet zo hebben afgesproken. En omdat die status en rol van die dorpsraden niet zo concreet is afgesproken, in mijn idee tenminste. Maar we er vervolgens in daarop volgende stukken wel van uitgaan dat dat dan via dorpsraden moet lopen, heb ik wel wat moeite met uw opmerking zojuist. Zo van inderdaad als raadslid, nou kan je een amendement indienen en anders moet ik het aan de orde gaan stellen bij de dorpsraad. Dat apart.
Nee, ik heb u geadviseerd om maar eens te gaan praten met de dorpsraad, wetende dat de dorpsraad ook in Giezenburg onder andere met dat soort dingen bezig is. En als u als gemeenteraad wilt besluiten dat er een bankje moet komen in Giezenburg, dan kan dat uiteraard. Daarom zeg ik ook, u kunt ook een amendement indienen. Maar mij lijkt dat deze lijst daar bepaald niet het instrument voor is, omdat het gaat over andere kaders. En dan een bankje steekt er wel een beetje heel erg raar bij af. En ik heb u ook gezegd, van elk plan afzonderlijk komt nog bij u langs. U stelt ook een aantal vragen over van ja, wat zit er nou wel in Giezenburg en wat niet. We hebben gemeenten hier te moeten noemen en uiteraard moeten dan de sporthal daar ook bij tellen. Ik meen dat hier de informatie in staat die er zou moeten zijn. Maar kennelijk had u wat anders verwacht. Ja. Nou, dat stel ik dan maar even vast. Ik weet ook even niet wat ik daarmee kan. Interessante vraag wordt gesteld door een aantal mensen. Van ja, nou hebben we straks nog een lijst met kaders, maar nu hebben we de investeringen al. Volgens mij heeft u eigenlijk gewoon gelijk. Maar we waren met die beide dingen aan het opwerken en... Terecht heeft iemand van u ook al gezegd, dit zijn natuurlijk wel heel veel zaken die afzonderlijk lijken, maar natuurlijk alles met elkaar te maken hebben. En ik heb niet voor niks dit ook een eenmalige actie genoemd, die nu eigenlijk begint, om in dit stadium van Giezenlanden die dingen te doen die wij met z'n allen nodig vinden. En ja, daar hebben we uiteraard ook de kaders voor gebruikt, maar eigenlijk ook weer niet. Want als we het hier hadden over deze lijst met investeringen en het beoordelen daarvan en het komen tot een totalisering daarvan, heeft het ook weer geholpen om de kaders te formuleren. Die wisselwerking zit daar wel in. Maar als u ze op de agenda om zou willen draaien, dan lijkt mij helemaal niks op tegen. Integendeel. Maar omdat die samenhang er toch in zit, voegt dat volgens mij ook weer niet zo gek veel toe. Ja, er waren er zonnepanelen op het Bruisend Hart en elders niet. Er zijn van die dingen die ontstaan er ook op een moment. Er waren plannen van de dorpsraad van Hoornaar. Tegelijkertijd was er ook een aanbod vanuit Waardlanden om zonnepanelen te kopen. Op een moment zijn die ook gecombineerd en is dit er van gekomen. En of ze überhaupt op het Bruisend Hart kunnen, qua constructie en zo, dat is nog niet eens zeker. Maar dit is wel in de basis de idee die erachter zit. Komen er andere plannen, vergelijkbaar, voor een ander pand, dan zeggen wij niet op voorhand van dat gaan we niet doen. Maar Maar dan moeten we dan op haar merites beoordelen. We hebben bijvoorbeeld wel gesproken over dit gemeentehuis. Dat leek ons niet opportun. Omdat we niet weten hoe lang dit pand nog bij ons in gebruik blijft. En zo zijn er natuurlijk allerlei vragen dan bij te stellen. En moeten we dan ook gaan doen.
Maar is het dan niet handiger om dat gewoon in een bepaalde visie neer te zetten hoe je omgaat ten aanzien van dit soort investeringen? Want ja, dit is een beetje knippenhooi en we doen maar wat. En er kan toch wel een bepaald plan achter zitten om die energie terug te brengen. Want dit oogt iets uit van ja, een incidenteel iets wat we dan gaan doen. Maar
we zouden eigenlijk kaders moeten gaan formuleren voor dit soort investeringen. Dat is op zich wel een goed idee.
Dan voegen we die bij de volgende agendapunten weer toe.
Nou, volgens mij is dat precies wat daarin staat, meneer Van Rijn. Daar zijn ze in ieder geval wel voor bedoeld. Daar wordt overigens ook gesproken. Nee, dat is dat agendapunt. Ja, er zijn hier een aantal verzamelposten. Vergeef me even de term, dat is niet helemaal de juiste. Maar als je het hebt over vervoersplannen, als je het hebt over kernplannen, dan zit daar ook een soort verzameling in waar meerdere veel dingen soms onder vallen. Bij die vervoersknelpunten, de themaavond hebben we daar volgens mij ook wat opzommingen op gegeven wat er wel en niet in zou kunnen. En dat moet ook nog vooral uitgewerkt worden, maar daarin is natuurlijk wel heel veel mogelijk. Hoe komen wij tot die categorisering van die investeringsplannen? Volgens mij is daar een hele eenvoudige poging gedaan om het even te proberen een beetje te groeperen, zodat het wat overzichtelijk wordt. Meer moet u daar niet in zien. Het is ook vooral niet meer. Maar het helpt wel om het overzicht van de totaalbedragen een klein beetje te krijgen. Vooral niet meer dan dat. Hoe hard die plannen zijn, in de zin van, maar gaan we die dingen nog uitvoeren? En in de zin van, en hoe hard zijn die bedragen? De bedragen, daar hebben we mee beginnend, die zijn gemaakt, die schattingen zijn gemaakt met gezond verstand en enige kennis van zaken die hier in dit huis ook wel aanwezig is. Maar er ligt geen enkele, nou bij sommigen wat meer, bij anderen wat minder, berekening onder. Maar het is wel een soort, het is wel bedoeld als een soort kaderstellend bedrag, omdat je natuurlijk de optelling van die bedragen wel leidt tot een, ja, tot een congruent geheel. En dat willen we natuurlijk graag zo houden. Gaan die plannen ook allemaal door? Ja, dat is wel de bedoeling. Die zijn, proberen we ze wel als hard aan die voor te schotelen. Maar er kunnen natuurlijk allerlei dingen zich opdoen die het moeilijk maken, dan wel onmogelijk of andere redenen om bij u terug te komen van ja, bij nader inzien moeten we toch maar anders doen of misschien zelfs niet of wat dan ook. Dat stadium zitten we wel in en dat soort onzekerheden zitten er ook wel in. Die verwacht ik overigens niet zo gek veel. Maar dat kan natuurlijk altijd. Moeten we dan niet een post onvoorzien realiseren? En dat leek ons niet. Allereerst omdat we natuurlijk een algemene reserve overhouden van 25 miljoen. Ik heb daar net wat over gezegd. En daarnaast, hier zitten ook wat, nou ja, de term verzamelposten gebruikte ik net. Daar zit dat natuurlijk ook wel een klein beetje in. Maar de algemene reserve is het belangrijkste daarbij. En de afwegingscriteria waar u naar vraagt, ja, dat is ook eigenlijk datgene wat straks in de kaders voor investeringen aan de orde is. Ik heb het gevoel dat ik die laatste vraag niet meer helemaal kan reproduceren, maar dat hoor ik dan wel van u.
Voorzitter, eerste of tweede termijn, zegt u? Nee,
ik vind dat u wel recht hebt om even te expliceren. Eerste termijn, meneer Van der Minkelen.
Ja. Ik heb het stuk gevonden waaruit ik net wat hopeloos citeerde, maar het staat op pagina 6 in het stuk over de raadsopdrachten. En daar staat boven dat de bestuurlijke opdrachtnemer Harme Akkerman is, dus ik denk dat u het zich toch nog wel kan herinneren. Maar er staat bij een van de speerpunten, bestemming, vermogen, dubbele punt, bij dit onderwerp zijn de volgende vragen van belang. En dan komen er 6 bullets. En een van de vragen is bijvoorbeeld, welke modellen bieden een goede balans tussen democratische bevoegdheden van de raad en het faciliteren van de zeggenschap in de dorpen. 2. Welke modellen zijn financieel en juridisch haalbaar enzovoort. Nu ik het zo lees, denk ik van, hoe hebben we dat met z'n allen toen kunnen opschrijven en goedkeuren en er iets van vinden. Gezien de praktische inslag nu van de uitwerking. Maar toch vind ik het wel intrigerend van wat u toen bedoeld heeft. En ik mis het gewoon van, nou, ik ben toch wel een beetje benieuwd naar die modellen, de diepere doordenking van het hele verhaal. Dus u mag er voor mij ook best nog wat tijd voor nemen tot het debat. Dat is misschien toch wel handig.
Voorzitter, mag ik even vragen aan de heer Van der Minkelus uit welk stuk hij nou precies citeerde? Was dat nou een stuk voor deze agenda?
De raad was maar waar.
Ja, hè? Nee, oké, dat is goed begrijpen.
Dit is het document uit november 2014, wat heet raadsopdrachten.
Heeft de wethouder nog behoefte om nu te reageren in eerste termijn op hetgeen? Dan gaat u gang.
Ja, de heer Van der Minkelus heeft behoefte aan een antwoord. En, dat geef ik graag. Nou, voor mij een hele terechte vraag om te beginnen. Wat wij op dat punt destijds met elkaar gewisseld hebben, is dat het goed zou zijn in het licht van een komende bestuurlijke opschaling, om delen van ons vermogen op een bepaalde manier zeker te stellen voor het huidige Giezenlanden. En daar hebben we ook een onderzoek door Deloitte laten doen. Er kwam een rapport uit, heeft u ook kennis van kunnen nemen. Er kwamen ook een aantal modellen uit. En wat er eigenlijk bedoeld is in dat stadium, waar u uit citeert, is van ja, maar welke modellen gaan wij toepassen om te bereiken wat wij met z'n allen willen bereiken. En wat u hier eigenlijk ziet, is het allereenvoudigste model voor een deel om dat te bereiken. Namelijk daadwerkelijk investeren in die dingen die wij met z'n allen nodig zijn. Dus het grootste deel van die 38 miljoen. Noem dat even model 1, maar Deloitte noemde dat anders geloof ik. Dat weet ik uit mijn hoofd niet meer. Daarnaast ziet u hier een paar dingen staan als je het hebt over inderdaad over de tilgroep en over het afkopen van onderhoud en dat soort zaken. En dat is een volgend model wat gebruikt wordt om dat doel wat u noemde te bereiken. Met andere woorden wel een vorm om met het beschikbaar stellen van een bedrag voor een langere reeks van jaren om een bepaald doel te doen. Dat kan het zijn het in stand houden van de dorpshuizen. Dat kan zijn om het onderhoud te doen voor langere jaren bij een ander plan. Dat is dus een ander model dat wij gebruiken om ons doel te bereiken. En eigenlijk zijn dit de twee echt werkbare modellen om die dingen te gaan doen.
Punt voor de eerste termijn. Ik kijk even naar rechts voor de eventuele tweede termijn, mevrouw Renis. Het hoeft niet, maar ik wil u niet dwingen tot de tweede termijn.
Nee, dank u wel. Ik zat nog wat na te denken, want ik vond de opmerking...
Geef ik u nog even tijd. Kijk even of ook meneer Glierum nog wat wil zeggen. Dat is ja, maar hij krijgt ook niet het woord natuurlijk. Dat komt dadelijk pas. Meneer Van Rijn, ook nog. Meneer Visser gaat... En meneer Van der Minkelis twijfelt nog. Dan keer ik nu even terug naar mevrouw Renes. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ik was heel blij met de opmerking van de heer Van der Minkelis. En inderdaad, die zinnen lezend, zou je bij het vorige agendapunt nog wel wat vraagjes gesteld kunnen hebben. Maar dat is al voorbij, dus dat gaat niet. Een groot deel van mijn vragen zijn beantwoord. Dank daarvoor. Maar ik blijf inderdaad wel wat moeite hebben met, nou ja, die kaders voor investeren. Was ik overigens ook heel blij dat de heer Glierum dat opmerkt. Want dat had ik dus bij het volgende agendapunt bij die kaders voor investeren ook opgemerkt. Van moet dit niet vooraf gaan? Nou, dat. Blij dat de heer Akkerman het met ons eens is dat dat wel logisch zou zijn. Het is duidelijk. En toch blijft het vaag. Ik heb geen vragen meer. Dank u wel.
Een opmerking in ieder geval. Meneer Glierum, het is aan u.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben eigenlijk een beetje in de war geraakt door het antwoord van de wethouder op de vragen van meneer Visser over die hardheid van die lijst en die hardheid van die bedragen. Want gelijktijdig schiet dan door mijn hoofd, als wij straks in de raad in feite een besluit nemen om 38 miljoen te bestemmen voor een hele lijst met projecten, dat er totaal niet duidelijk is wat die projecten voor bijdrage gaan leveren aan besparingen die we in dit huis met z'n allen nog te doen hebben. En dat zijn toch besparingen van om en nabij de 1,5 miljoen. Want, het zal wel aan mij liggen, maar ergens in mijn achterhoofd zweeft toch de overtuiging dat wij, als we investeren in voorzieningen in de kernen en in de leefbaarheid in de kernen, dat we als een van de criteria hadden meegenomen dat er een bezuiniging moest uitkomen. En ik snap best dat de ene misschien wat groter zou kunnen zijn dan de ander. Maar zonder de spiegel die bij deze dit besluit hoort, namelijk, en wat besparen we daar nu mee, vind ik eigenlijk dat je over de hardheid van die lijst niet kunt oordelen. En dat brengt me dus een beetje in de war, laat ik het maar zo zeggen. En ik hoop dat de wethouder mij weer helemaal gerust kan stellen door te zeggen, nee, dit is een lijst, dit is een indicatie, dit is een richting. En die getallen die zijn bedoeld om een optelsommetje te hebben, want die wil toch optellen, vermenigvuldigen en delen en ook nog een beetje aftrekken. Dan ben ik weer gerustgesteld. Maar als het echt een harde lijst is van dit is hem, en dat wordt hem, dan ben ik helemaal op het verkeerde been terechtgekomen. Dank u wel.
Meneer Van Rijn.
Ja, ik heb de neiging om het antwoord te geven op de heer Van Geren. Dat zou toch heel bijzonder zijn, want ik begrijp dat hij
ook aspiraties heeft.
Ja, kijk, dat staatje.
Jij zou een goede wethouder zijn. Ja,
nou, kijk, dat staatje, dat wilde ik nu ook van die 25 miljoen. Maar als je naar het raadsvoorstel erbij pakt, dan staat dat er. En dan gaan we 328.000 euro jaarlijks besparen, geloof ik. Maar de wethouder gaat zo wel antwoorden. Maar dat staat in structurele besparingen. Zelfs ik kon dat nog wel een beetje volgen. Maar dan ben ik toch wel benieuwd naar één dingetje nog. Dat gaat even over die piepergisme. Ik ben benieuwd, daar gaan we nou 40.000 euro aan uitgeven. Hè? Dat integreren we eventjes. Dus ik hoop dat ik daar nog antwoord op krijg. Oh, de 40.000 euro van de bibliotheek in Giesenburg. Wat gaan we daar nou mee doen? Is iets een voorstel uit de dorpsraad gekomen om daar iets...
De wethouders, begrijp ik, mevrouw Van Leeuwen, in eerste instantie. Ja? Heb ik wat gemist?
Ik heb met twijfel opgegeven, telt het nog?
Nou, natuurlijk. Die ruimte moet ik u geven, meneer Minklis.
Nou, dank u wel voor de uitgebreide beantwoording over de modellen. Ik hoop dat de eerstvolgende keer bij de evaluatie toch ook echt die punten nog kunnen worden meegenomen. Om te kijken van of datgene wat we opschrijven vinden, of dat inderdaad ook in de praktijk tot goed uitgewerkte voorstellen leidt. En wij zitten ook nog als fractie met een dilemma. Wij hebben al eens een keer een soort proefraadsopdracht voorbereid. En daar hebben we al eens een keer een externe naar laten kijken. En daar kwamen we op 5,5 miljoen uit. Dat hebben we steeds toch maar onder tafel gehouden. En nu stellen we maar gewoon de vraag, heeft het zin om daar steun voor te krijgen bij andere fracties? Het staat nog niet in de raadsopdracht, dus het wordt raadsopdracht 9. Heeft het zin om dat wel of niet uit te gaan werken? Dat is mijn vraag.
Even voor de scherpneus, Minklis, is dat een vraag naar uw collega's of naar het college?
In eerste instantie naar het college of die 5,5 miljoen ongeveer. Of het inderdaad binnen die algemene reserve die overblijft, of het daar weggefietst kan worden.
Wethouder in tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Sorry. Die 40.000 in Giesenburg voor de bibliotheek, er zal iets met het gebouw moeten gebeuren. En als je dat wilt, dan zul je ongetwijfeld daar iets aan het gebouw moeten verspijkeren of wat dan ook. Daar is dit bedrag voor bedoeld. We weten niet wat, we weten niet voor wie, maar dat er iets met het gebouw zal moeten gebeuren, heeft geleid tot dit bedrag. De duidelijkheid over besparingen, naast datgene wat de heer Van Rijn erover heeft gezegd, kunnen wij op dit moment dat niet doen. Ik beluister daar onder ook wel een soort idee dat wij met deze investeringen, die 38 miljoen, substantiële besparingen op onze begroting gaan realiseren. Dat is niet het beeld wat ik heb. Bij een aantal wel, en voor zover dat hebben kunnen inschatten, heeft u dat ook gezien. Maar een heel groot deel van deze investeringen heeft ook gewoonweg niet dat doel, maar valt binnen of onder de andere kaders die u straks bij de kaders ook ziet staan, als je het hebt over de vergroting van de leefbaarheid of het clusteren van voorziening, et cetera. Het doen van bezuinigingen waarmee wij onze begroting ontlasten, dat zal best wel gebeuren, maar dat zal niet bijzonder substantieel zijn. Dat is een illusie die ik u echt moet gaan ontnemen. Het mooiste voorbeeld blijft natuurlijk wel onze LED-verlichting. Daar lukt dat wel. En ook in redelijke mate. Maar bij anderen is dat beperkt. En ook als wij een Noorderhuis realiseren, waar natuurlijk best een stuk besparing in zit, dan zijn dat niet de besparingen waarmee wij onze begroting echt sluitend gemaakt krijgen. Dat beeld moet u niet gaan hebben, want zo gaat het ons niet lukken. Daar wel het kan, moeten we het wel doen. En daarnaast zit het met een aantal, ja mag ik het zeggen, het staat ook niet voor niks bij de financiële administratieve zaken. Als je een boekwaarde afboekt, ben je natuurlijk in één keer ook de afschrijvingslast kwijt. Dat is evident. Maar die was ook niet zo moeilijk uit te rekenen. Volgens mij stelt de heer Van der Minkel is vervolgens een vraag die ook vooral politiek van aard is. Als er een nieuwe raadsopdracht geformuleerd wordt die ook geld gaat kosten, dan moet daar ruimte voor gevonden worden. En dat brengt me eigenlijk ook bij de bespiegelingen die aan de andere zijde van de zaal zojuist gemaakt worden. Ja, maar wat betekenen deze getallen nou? Hebben wij het hier over een lijst harde getallen? Dit is het dan. Het is niet voor niks dat wij begonnen zijn met schrijven, dit is wel een richtinggevend kader. Dat heeft er ook mee te maken, datgene wat ik net heb proberen uit te leggen, dat wij met het verband tussen de zaken die wij vanavond behandelen, komen tot een lijst van investeringen en een algemene reserve die je dan overhoudt en die je wel een beeld afgeven van daar kunnen we goed mee uit de voeten. Daarmee zit er in ieder geval dat stuk richtinggeving in deze besluitvorming. Dat je wel uit moet gaan van die 38 miljoen. Kan er dan niks meer? Daar heb ik net ook van gezegd. Er blijft wel een algemene reserve van 25 miljoen over. En dan weer even terug naar de heer Van der Minkelis. Moet je nou een bedrag in de orde grootte van 5 miljoen... is dat überhaupt realistisch om eraan te denken? Nou, dat is de politieke vraag. Als je daar ruimte voor zou willen vinden, dan heb ik het idee dat je dat zou moeten willen afwegen bij deze lijst van 38 miljoen. Omdat je anders afdoet aan het bedrag van 25 miljoen wat wij als een realistisch bedrag voor de algemene reserve hebben benoemd, zojuist. En dat brengt mij eigenlijk wel bij de vraag van ja, ik ken de inhoud niet, dus geen enkel oordeel. Misschien zou je moeten overwegen om die afweging bij deze 38 miljoen in de raadsvergadering te laten doen. En dan zouden we goed te doen om uw collega's daarin mee te nemen en voldoende op de hoogte te stellen van tevoren. Voorafgaand aan de nadere uitwerking daarvan. Maar dit is volgens mij een tip uit het politieke handboek wat ik ook nog wel ken.
Dat vraagt misschien net iets meer ruimte dan 2 weken. En dan zijn we ook bij de vragen die aan de overkant zijn gesteld. Van, doen we er goed aan om op dit moment ja te zeggen tegen die hele uitgebreide lijst? En hoe klem zetten we ons richting de toekomst? Dat is toch wel de vraag.
En dat lijkt me inderdaad, dat krijg ik hier van de Rivering gefluisterd, prima uit voor het debat. En of dat nou volgende week is of in de volgende keer. Maar die gaan we niet verder nu uitspinnen, lijkt mij.
Als u mij toestaat, wel deze opmerking daarbij.
Gaat u gaan.
Dat we vanavond niet voor niks een aantal keren hebben gezegd dat we hier een reeks van voorstellen hebben die alles met elkaar te maken hebben. Die ook uitdrukkelijk de bedoeling hebben om een financieel op het beeld van de gemeentelijke financiën van de gemeente Gieselanden voor de lange termijn af te geven. Met andere woorden, een besluit van u op dit en de andere punten geeft wel de lijn aan die wij met z'n allen vanaf nu gaan inzetten. En dat zou op zich wel iets zijn wat ik graag zou willen handhaven, omdat dat natuurlijk wel op veel dingen ook doorwerkt.
Punt achter de tweede termijn van de wethouder. Over twee weken neem ik aan dat dit ook gewoon een debatstuk wordt. En schakel over met inachtneming met een blik op de klok dat we nog even door moeten zetten, dames en heren. Op het volgende agendapunt 8, raadsvoorstel 2015-29, trancheindeling, takendiscussie. Wie wil daar het woord over? Kijk eerst aan de rechterkant. Meneer Van Rij, mevrouw Renes. En de linkerkant niet. Meneer Van Rij, gaat u gang.
Ja, ik heb één korte vraag. Dat staat op pagina 2 van de 5. En dat betreft de woonvisie. Aanvankelijk was het idee dat regionaal verband een woonvisie tot stand gebracht kon worden. Nu blijkt dat niet te gaan. Ik dacht dat wij een woonvisie hadden vastgesteld 2030. Hoe zit dat?
Een heldere vraag, mevrouw Nes. Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee korte vragen. Bij punt 6 in het raadsvoorstel, betrokkenheid derden, staat dat in verschillende fases van het proces ook met OR is gesproken en om advies gevraagd is over de voorstellen. Ze hebben ook in 2014 advies over de voorstellen uitgebracht. Het zou mij helpen om, maar misschien staat het ergens al, als wij spreken in één of twee zinnen, ook de kern van dat advies hierin opgenomen is. Zodat ik kort een overzicht heb wat het advies geweest is, want dat kan mij helpen bij het nemen van een besluit, of niet. Dus behalve dat er staat van ze hebben een advies uitgebracht, zou misschien toegevoegd kunnen worden wat het advies dan in grote lijn was. Wat heb ik hier staan? Oh ja, bij punt 9. De laatste zin, op het moment dat dit nodig is, zal gebruik worden gemaakt van de groslijst van de taakdiscussie. Waarom staat die zin, wat wordt daar precies mee bedoeld? Dank u wel.
Korte vragen die ook waarschijnlijk en hopend volgens verwachting van deze voorzitter tot een kort antwoord kunnen leiden. De wethouder.
Dat zal bij de laatste wel het makkelijkste lukken. Waarom staat die zin erin? Omdat het eigenlijk gezien alles wat er naast deze stukken ook aan de orde is. Dat geldt voornamelijk voor de kadernota, zeg maar onze toekomstvisie. Waar eigenlijk de simpele conclusie kunnen trekken. Dat daar waar wij dachten dat we nog heel veel meer moesten bezuinigen dan wij al hebben gedaan. Wij nu kunnen zeggen van nou, voorlopig zijn die bezuinigingen niet strikt noodzakelijk. Dus doen we ze ook niet. Maar we houden ze wel in de achterzak, zoals een van u dat zo keurig verwoordde op de themaavond. Dat dan, als het nodig is, we ook wel weten waar we het dan over gaan hebben. Namelijk deze lijst. We hebben daar wel beeld. Dat is eigenlijk beantwoord ik dan alles wat hier zelf. Want dat is eigenlijk wat dit agendapunt inhoudt. Het advies van de ondernemingsraad. Ik kan dat nu even niet samenvatten, maar er stonden natuurlijk wat personele zaken in die niet aan de orde zijn. En daar waar ze wel aan de orde waren, heeft u het advies ook gezien. En voor de rest komen ze volgens mij ook niet meer, want we gaan ook niet meer bezuinigen dan we al gedaan hadden.
Wethouder Van Houwelingen.
Wat de vraag naar de woonvisie betreft, er is in regionaal verband gewerkt aan een update van de woonvisie, maar ik heb de details zo niet helemaal scherp in mijn hoofd. Ik stel voor dat u daar met een paar dagen nog antwoord op krijgt.
Tweede termijn voor de raad. Niet meneer Van Rijn. Mevrouw Hennis, ook niet. Dank u wel. Onderdeel van het debat over 2 weken. Ik schakel door naar agenda punt 9, kaders te investeren. Al een paar keer genoemd in eerdere behandeling, 215-1. Wie wil daar het woord nog over horen? Meneer Visser, meneer Lok en meneer Gleren volgens... Nee, ik zie ook meneer Van Rijn. Meneer Visser, gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Wij hebben op 12 december 2013 hebben we toen het ook gehad over investeren in Gieseland. En toen hebben we dat plan, zeg maar 5x5, vastgesteld. En in een van de bijlagen ervan zat ook een heel verhaal over de kaders. En we hebben het er zeg maar in de themaavond ook al even over gehad. En toen ik dat toch, daar heb ik er eens even bij gezocht. En ik vraag me eigenlijk af of dit raadsvoorstel... Is dit nou aanvullend op die kaders die we toen vastgesteld hebben? Komt het in de plaats van? Is het anders? Ik begrijp het eigenlijk niet zo goed waarom we nu dit voorstel überhaupt hebben. Of is het alleen maar de kaders die weer horen bij het investeringsplan, zeg maar, wat we zojuist hebben besproken? Dus dat is eigenlijk de kern van de vraag. Want ik vond namelijk dat plan dat toch toen in eind 2013 hebben vastgesteld. Dat was heel helder. Dat werd ook met groen en lichtgroen en geel en oranje en rood volgens mij geladeerd. Zeg maar ook de voorstellen die toen gedaan zijn. En dat is nu allemaal niet gebeurd. Ook niet bij het vorige plan. Maar dus dat zet me in die zin een klein beetje op het verkeerde been. Dus ik hoor daar graag over.
Meneer Lok. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ik denk dat mijn vragen in de lijn van de heer Visser liggen. Ik ben ervan uitgegaan, eerlijkheidshalve, dat de investeringen die voorgesteld waren onder een van de vorige agendapunten getoetst waren aan de kaders die we eerder vastgesteld hebben. En dat dit dus kaders waren die we gaan gebruiken als we alle investeringen rond hebben. De wethouder heeft aangegeven dat dat blijkbaar niet het geval is, want hij gaf toe aan de heer Gleren dat de volgorde in de raadsbesluit anders had moeten zijn. Dus ik vraag me intussen met de heer Visser ook af wat deze status is. En als we hem gebruikt hebben voor die 38 miljoen, dan vraag ik me af waarom hebben we nog kaders nodig. Want het geld is op. Dus we hebben geen investeringen meer. Dus waarom hebben we eigenlijk nog kaders nodig? Dat is de tweede verwarring. En de derde is van, ja, het zijn criteria... Ik denk dat het zorgelijk gewicht van de verschillende criteria toch wel heel erg verschilt. Sommigen hebben volgens mij een hoog drempel gehalpen. Van als een investering daar niet aan voldoet, dan moet je het sowieso niet willen. En als je het dan toch doet, dan moet er een stukje compensatie op andere terreinen zitten. Maar die logica zie ik eigenlijk niet terug in het voorstel. Het voorstel nu een beetje kriskras door elkaar. Dus ik vind het, mede als gevolg van beantwoording in de eerdere fase deze avond, de samenstelling van de criteria en... de ongelijksoortigheid van de criteria eerder een verwarrend dan een verhelderend voorstel. Dus ik hoop dat de wethouder daar nog duidelijkheid in kan scheppen, zodat we het ook serieus mee kunnen nemen in het debat de volgende keer. En anders stel ik voor om het als ontijdig of onrijp af te voeren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Lok. Meneer Gleren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is misschien een beetje herhalen, maar... meneer Visser had het over een stuk uit december 2013, maar ik heb ook in de archieven geneusd en toen kwam ik een stuk tegen en dat heet Leefbaar Gieseland. Dat is echt een notitie die hier ooit deze zaal is afgehamerd van juni 2012. Er staan 5 glasheldere criteria in. En voor het gemak lees ik ze maar even voor. Structurele bezuiniging oplevert of in ieder geval geen verzwaring. Bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen. Sprake is van efficiëntiewinst. Vernieuwend en toekomstbestendig is. en zijn mensen verbinden. Die vijf criteria die hebben we toen benoemd als toets. En als ik nu in dit raadsvoorstel lees dat we gezocht hebben en eigenlijk nergens echte kaders hebben kunnen vinden, maar als we alles een beetje rijpgroen door elkaar bij elkaar harken, dan komen we aan, ik geloof 6 in dit geval, dan denk ik, nou, ze zitten niet ver van die oorspronkelijke 5 af. Ze bedoelen waarschijnlijk ongeveer hetzelfde. Maar we hadden ze al een keer geformuleerd en de vraag is dus inderdaad, gaan we iets nieuws beginnen of bouwen we voort op wat we ooit met elkaar als bodem gelegd hebben onder wat we toen de leefbaarheid van Gieselanden hebben genoemd. Dank u wel.
Meneer Van Rijn.
Ja, mijn vraag ligt in het verlengde van de heer Visser, de heer Lok en de heer Glerum eigenlijk. Want... Ja, dat is het enige wat ik heb opgeschreven. Gaan we nu iets anders doen dan wat het vorige college heeft gedaan? En dat zit er met name natuurlijk in die investeringen en die structurele bezuinigingen. Dit schept mogelijkheden om te gaan investeren en de structurele last omhoog te brengen. Dus een sportpark Giessenburg, dat mag toen niet doorgaan als het een hogere exploitatie gaat opleveren. Tenminste, zo lees ik het uit de stukken. En ik weet het coalitieakkoord niet uit mijn hoofd, maar strookt het wel met het coalitieakkoord? Dat weten misschien de coalitiepartijen beter dan ik. Maar dat dit een debatstuk is, is wel duidelijk.
Wie weet sluit mevrouw Van Nes ook aan in dit rijtje? Of heeft zij een heel andere vraag? Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. U haalt de woorden uit mijn mond. Ik onderschrijf alles wat gezegd is in het kwadraat. Dank u wel.
De wethouder.
Voor mij moet ik nou zelfs gaan wortel trekken.
Dat is wel het moeilijkste wat erbij zat, herinner ik me nog.
Ja, in mijn tijd hadden we daar al rekenmachines voor. Dat was daar in ieder geval wel handig. Voorzitter, als je zo naar een raadsvergadering of naar een informatieavond toe leeft, dan ga je natuurlijk ook wel een beetje bedenken van ja, waar moet ik nou nog eens een keer extra naar kijken en waar moet ik me nou nog eens een keer extra in verdiepen aan de voorkant. Ik kan u verzekeren, er hoort deze niet bij. Maar voor mij weet ik wel waar het over gaat en wat erin staat. En zeker ook waarom wij dit stuk hier aan de orde hebben. En eigenlijk is het antwoord op die vraag heel simpel. Omdat u daarom vroeg. Wij hebben met u afgesproken dat we zouden komen tot een herformulering van de kaders. Dat is de enige echte aanleiding die wij ergens vorig jaar met elkaar gemaakt hebben. En we hebben toen ook afgesproken dat we zouden dat doen tegelijk met het opwerken van investeringsplan en de andere stukken die vanavond aan de orde zijn. Toen we daarmee aan de slag gingen, kwamen wij tot de conclusie dat er inderdaad hier en daar, links en rechts, het nodige aan kaders was geformuleerd. En als we dat bij elkaar optellen en op een rijtje zetten, dan is dat ongeveer dit. En dat hebben we ook gedaan in het licht van de investeringen waar we het zojuist over hadden. Dat is een beetje tegelijk met elkaar opgegaan. Uiteraard kijk je ook met de zeef van deze criteria naar al die investeringen die we op die lijst hebben staan. Tegelijkertijd, als je die investeringen aan het beoordelen bent, vind je ook weer iets van de kaders. Dat opwerken bedoel ik even. Zijn ze dan nu nutteloos? Voor mij is dat niet de juiste term. Maar de waarde van zo'n lijst van investeringskaders is natuurlijk wel wat duidelijk verminderd als je zojuist een lijst van 38 miljoen investeringen aan de orde hebt gehad. Dat mag toch wel duidelijk zijn. Tegelijkertijd staat er natuurlijk ook wel degelijk iets in over eventuele nieuwe plannen. Denken zal nooit stilstaan, ontwikkelingen staan nooit stil. Dus dat er nog eens investeringsplannen komen buiten de lijst die we zojuist aan de orde hadden. Ja, dat kunnen we toch ook niet uitsluiten. Moeten we wel met elkaar afspreken. Hoe gaan we daar naar kijken?
die ziet u ook staan als je het hebt over eisenontwikkeling voor nieuwe plannen. Ik denk dat dat een relevant criterium is waar we wel degelijk waarde aan moeten hechten. Want dat gaat over de toekomst. Voor die anderen kun je ook heel degelijk zeggen dat wij met de investeringslijst die dingen proberen te bewerkstelligen die daar gaan omstaan. Als je het hebt over de schaalvergroting en de schaalverkleining en de leefbaarheid, et cetera. Dat zijn natuurlijk wezenlijke elementen op basis waarvan wij kwamen tot de lijst zoals die aan de orde was. Kortom, voorzitter, waarom nu? Eigenlijk omdat er om gevraagd is. En wat hebben wij eraan? Ja, toch eigenlijk dit. Het is wel de bril waarop we naar de investeringen kijken. Ja, ook voor die 38 miljoen, maar ook voor alles wat er eventueel nog zou kunnen komen. Wat dat dan ook mag zijn en wanneer dan ook. En de opmerking van de heer Gleram, ja, maar waar hadden ze toch eigenlijk al? Ja, voor een deel is dat waar. Maar niet volledig, want sinds 2012 heeft de tijd niet stilgestaan en ziet onze gemeentebegroting er ook niet meer uit zoals die er toen uitzag. En we hebben eerder al eens ook het debat gehad van ja, maar we zouden toch alleen maar investeren als het bezuinigingen oplevert. Dat misverstand bestond links en rechts. Maar dat is niet meer aan de orde. Dus ook in die zin moest er wel een bijstelling van die formulering plaatsvinden. Ook dat ziet u hier staan.
Kortom, voorzitter, mag ik even interpreteren? Want ik ga even citeren uit het coalitieakkoord. Hè. Er staat hier, wij gaan investeren en we doen dat langs een lijn van bezuinigingen en ombuigingen. Duurzame investeringen die leiden tot lagere exploitatielasten. Dat staat in het coalitieakkoord. En vervolgens staat de begroting op lange termijn sluitend te krijgen, moet opnieuw fors worden bezuinigd en omgebogen. Waarbij de voor ons in 2013 door de gemeenteraad vastgestelde kaders nadrukkelijk leidend zijn. Ja, u heeft het zelf zo opgesteld, dus ik neem aan dat u daar ook zich aan zou gaan houden.
Dat was meneer Van Rijnverband en ik begreep dat meneer Lok ook...
Mag ik nog een aanvullende opmerking maken, want ik... De stelligheid waarmee de wethouder hier toch eigenlijk poneert dat er een misverstand zou moeten zijn dat de kaders van toen, dat daar geen sprake meer van zou zijn, dat gaat me toch wel een beetje te ver.
Ja,
dus ik zit me langzaam af te vragen aan welke kant van de tafel hier het misverstand is gegroeid. Maar ik heb stellig niet de indruk dat het aan deze kant van de tafel is gegroeid.
Meneer Lok, en ook niet aan deze kant van de tafel. Ik probeer ook goed te luisteren naar de wethouder. En volgens mij lopen er drie discussies door elkaar. Of geeft hij langs drie lijnen antwoord. Terwijl die drie lijnen eigenlijk niet in het raadsvoorstel terugkomen. Ik denk lijn 1 is wat we in het verleden afgesproken hebben. En dat is exact wat de heer Van Rijn voorleest uit het coalitieakkoord. Gezien de stand van zaken toen. Dat is wat, waar we toen, dat is één. De behoefte om van, wat is de stand van zaken nu, vanuit de stand van zaken van de begroting. Die ziet er anders uit dan toen het coalitieakkoord geschreven werd. Omstandigheden wijzigen, en dat betekent dus ook dat je kaders aanpassen. Maar die verbinding wordt in het voorstel niet gelegd. Daarom bedoel ik, het is een rijp. En de derde is, u gooit toch... criteria uit het verleden die nu gebruikt zijn voor die 38 miljoen, die gaat u ook toepassen op die 25 miljoen, maar daarmee, met de goedkeuring van de 38 miljoen, creëren we een nieuwe werktijd. Want dan hebben we eigenlijk nog maar een reserve van 25 miljoen, en met die 25 miljoen moeten we, naar mijn inzicht, anders omgaan dan met een vermogen van 63 miljoen. Omdat je dan een andere financiële situatie hebt. Nou, die drie lijnen, die zie ik niet terugkomen in het voorstel, en als je die niet scherp onderscheidt, dan krijg je een debat zoals nu. En dan worden van alle kanten van de tafel gezegd er is een misverstand. Maar ik denk echt dat het voorstel niet rijp is. Met de beantwoording kom ik steeds meer tot die overtuiging. En uit uw antwoorden, u zwabbert ook in uw antwoorden heen en weer. Dus ja, ik zou zeggen, herschrijf het als de wiede weer. Of trek het in voor de raadsvergadering.
De wethouder.
In... afrondende eerste termijn. Even voor de procesmatige insteek. Ga u gaan.
Voorzitter, nou moet ik ondertussen ook even diep nadenken. Wat de heer Lok zegt is in ieder geval niet helemaal onwaar. In de richting...
Of Fries voor zeggen dat ik gelijk heb of niet?
Nu wordt het wel erg politiek hoor. Nee,
maar dit was het, dat was het enige zonder... Wat ik in ieder geval kan vaststellen zonder dat ik mezelf ernstig tegenspreek. Misschien dat ik in de loop van mijn nadenken en spreken tegelijk wel tot een bredere conclusie kom. Dat zou kunnen. Kijk, in het verleden waren sommige dingen anders. En de heer Van Rijn citeert uit een coalitieakkoord. En de dingen die ik daar hoor opnoemen, die herken ik. Want we hebben natuurlijk ook fors en stevig gewerkt aan onze begroting. Met resultaat, durf ik te stellen. En dat ziet er dus nu beduidend anders uit dan het was. En dat geeft ons ook de mogelijkheid om de investering te doen zoals we zojuist hebben besproken. Daar hebben we naar gekeken met de bril van de kaders. En wat ik eigenlijk bij u beluister van, wij hebben behoefte aan kaderstelling voor de tijd na de 38 miljoen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar wel iets bij voor kan stellen. Maar daar is dit stuk inderdaad gewoon niet op geschreven. En waar ik nog even over na moet denken, in hoeverre wij onszelf tekort doen als wij dat uitsluitend gaan schrijven voor na de 38 miljoen. Want dat is iets te kort door de bocht, want de 38 miljoen hebben we nu wel op een lijst staan. Maar we komen nog allemaal afzonderlijk bij u langs, dus daar moeten we nog wel even naar kijken. Ik stel vast, voorzitter, zonder overleg met het college, maar dat ga ik nog wel doen, dat dit voorstel in ieder geval op deze manier niet naar de raadsvergadering gaat. En ik heb nog geen blauwe schenen, dus daar zijn we het wel over eens. En u hoort van ons hoe wij daar dus wel mee omgaan. Want daar gaan wij het begin het volgende week dinsdagmorgen wel over hebben. Nou, de vraag wordt hier gesteld in hoeverre de koppeling met de 38 miljoen, als ik hem even zo mag noemen, er ook ligt. Maar daarvan hebben wij ondertussen ook wel gewisseld. Dat wij die hebben bekeken met de ogen van de kaders zoals die hier inderdaad staan, maar die ook voor het overgrote deel ook niet nieuw zijn. Ik heb de neiging om te zeggen dat als wij ze nu van elkaar lostrekken, dat er met bestemming vermogen niks verandert. Maar wij komen daar wel op terug. Ik denk dat ik het zomaar even moet formuleren.
Ik zie dat meneer Lok nog zit te popelen, maar ik wilde het college meegeven om de beraadslagingen over dit onderwerp nog een keer goed tot zich te nemen. Ook het voorstel om het in de tijd goed weg te zetten, de 2012-2013 coalitieakkoord. En dan de kaders, en volgens mij cumuleert dat en dan denk ik dat er wel een mooi product uit het college kan komen. En dan beantwoordt volgens mij aan de vragen van de raad, als ik het goed samenvat.
Ik hoop het van harte, maar ik kan me ook nog een tussenoplossing voorstellen waarin je zegt van joh, laten wij voor de zomer die kaders dan nog maar eens goed met elkaar vaststellen. Om de lijst daar dan een keer aan te toetsen en die pas na de zomer hard te maken. Want ik denk dat we anders iets te snel door de bocht gaan.
Laten we het goed dat u dan het voorstel over de investeringen 38 miljoen ook niet wil agenderen?
Dat is wel wat er op dit moment in mijn hoofd speelt, ja.
Ja, dat was nou exact, meneer de voorzitter, als ik nog even mag. Ik vond dat u eigenlijk een hele goede samenvatting had. Volgens mij is er in deze informatieuitwisseling voldoende materiaal Kijk, het is natuurlijk ook, er zit geen ingewikkelde rekensom achter. Volgens mij, als het college goed geluisterd heeft naar wat wij gewisseld hebben vanuit de partijen, valt er een helderheid, is er een raadsvoorstel te maken binnen 14 dagen wat de scherpte geeft die we nodig hebben om de zaak integraal te behandelen. En ja, ik heb op dat punt hoge verwachtingen van het college, want daarom zitten ze daar.
Voorzitter, of dat lukt, dat durf ik niet zomaar toe te zeggen, maar daar gaan wij ons over beraden. Ik durf dat niet toe te zeggen om de simpele reden dat ik dat zo gauw niet kan overzien. Of wij daarmee ook het investeringsplan vooralsnog even op de langere baan eventueel uit zouden moeten stellen. Daar zou ik in ieder geval niet gelukkig mee zijn, omdat dat wel een aantal zaken met zich meebrengt waar we gewoon ook mee aan het werk moeten.
Ja, dus zet u uzelf onder druk, want als u het voorstel zoals het er nu ligt serieus neemt, dan heeft dat iets met die 38 miljoen te maken. Ik linksom of rechtsom, dat heeft u ook eerder op de aanzet te betogen. Dus als u uzelf serieus neemt, in wat u eerder in de aanzet gezegd hebt, dan als u niet met een scherp voorstel op de tafel komt over 2 weken. Dan heeft dat wel consequenties voor de andere onderwerpen die in zijn samenhang behandeld worden. En misschien zelfs voor de kadernoten, maar dat durf ik niet aan te zeggen.
Meneer Van den Minkelen zal nog een laatste toevoeging geven, hoop ik. Want we kunnen hier eindeloos over debatteren, maar uiteindelijk moet toch de beslissing, of tenminste de input van deze vergadering, informatie uitwisselen met mijn collega Lok, dat als de dinsdag in het college is goed neerdalen, stel ik mij zo voor. Maar meneer Van den Minkelen, ik heb nog enige wijze woorden mee?
Nou, toch een vraag. En we zijn net uitgenodigd om natuurlijk in recordtempo steun in de raad voor ons plan te verkrijgen. Maar als we pas over 10 dagen natuurlijk een bijgestelde investeringscriteria plan hebben, dan gaat dat niet lukken. Want dan moeten we het langs leggen. Dus ik zou toch voor die frasering willen pleiten.
Uit eigen belang. Ik zag hem groeien.
Het pleidooi is in de microfoon uitgesproken. En ik denk dat het goed is om hier een punt achter te zetten en het college haar werk te laten doen. En ik hoop dat naar. Nog even de verwachtingen die door een van de raadsleden wordt uitgesproken ook naar behoren kunnen. De burgemeester wil nog even.
Ja, ik heb wel behoefte aan enige scherpte nog voor de goede orde. Volgens mij kunnen we concluderen dat. We gaan het dinsdag in het college bespreken. Dat zou kunnen leiden tot intrekking van het voorstel of voorstellen. Dat hoort u dan als dat aan de orde is. Als dat niet het geval is. Want dan moeten we ook even een scenario bedenken. Dan lijkt ons helder dat dan blijven de punten staan en dan als bespreekpunt. Maar dat lijkt me duidelijk.
Geen hamerstuk, dat is duidelijk. Nee, maar het is goed dat die scherpte van de twee sporen even goed neer te leggen.
Er is nog geen conclusie getrokken over wat de status van het stuk is en of het college ze wel of niet doorstuurt naar de raad. Dus dat, om die reden maak ik die opmerking.
Ja, helder. Lijkt me correct.
Mag ik daarop reageren, meneer de voorzitter?
Ja, natuurlijk,
want, ja, u vraagt of er helderheid over is. Ik hoop dat u dan helder is dat het niet bijvoorbeeld is dat er integraal draagvlak is voor alle punten. Als u ze weer agendeert op de manier zoals ze nu geagendeerd.
Nee, dat is meer dan duidelijk. Dat is meer dan...
En dat heeft wel. En dan wil ik wel heel erg pleidooi van de heer Glerum steunen. Dat dan eerst dit agendapunt komt. Want dat heeft consequenties voor hoe we ons opstellen in het debat rond de kadernota.
Knikkende gezichten bij het college en ik zie 4 maal 2 oren, dus dat komt allemaal goed, schat ik zo in. We zetten een punt achter deze informatieuitwisseling en schakelen naar een geheel ander stuk, hoewel er ook wel centen mee bij betrokken zijn. Raadsverdeel 2015-46. Moet u wel nemen, wil ik toch wel doorzetten om niet een extra avond hieraan te wijden. Dus even doorbijten. Eenmalig subsidie aan de muziekvereniging. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer de Jong. Mevrouw Genis, zie ik meneer. Van Rijn ook. Van de Minkelis en Lok. Ik switch vaak door de zaal alleen, maar ik wil meneer de Jong eens eerst de gelegenheid geven.
Ja, dank u wel. Dik een jaar raadslid en voor de eerste keer iets uit de portefeuille cultuur erbij. Zo... had ik erboven gezet. Ik wilde eigenlijk nog een verduidelijksvraag hebben over de betrokkenheid van de betrokken partijen die ook opgenoemd zijn. Zou u toch dat beeld van dat overleg en die verdeelsleutel en toch nog even wat meer toelichting daarop willen geven? Dat is het eigenlijk.
Wel, dank u. Meneer Van den Minkelis zou ik u willen uitnodigen.
Ja, we hebben geen reden om dit voorstel niet te steunen. Tegelijkertijd vragen we ons wel af van, achteraf is het destijds niet te snel gecommuniceerd richting de partijen. Nou, eigen schuld, dikke bult, dan zoek het maar uit. Ik denk dat daar wel een leerpunt in zit. En op een andere manier aansluitend bij meneer De Jong van hoe het nu gecommuniceerd is, hoe is het toen gecommuniceerd? Dat vraag ik me toch met terugwerkende kracht af.
Meneer Lok.
Eigenlijk een hele simpele vraag. In hoeverre financieren we een uitstel van executie? Of met andere woorden, we geven nu een jaar subsidie, maar in hoeverre is het over een jaar, we hebben de garantie dat over een jaar de verenigingen daadwerkelijk in staat zijn om wel door te zetten wat we van ze verwachten. Want anders zou ik zeggen, als het over een jaar alsnog vastloopt, doe het dan gelijk. Dat klinkt wat hard, maar ik denk dat we een ander debat moeten voeren.
Dank u wel, meneer Van Rijn.
Ja, de heer De Jong heeft al gevraagd om wat meer uitleg aan betrekking tot die tekorten, hoe dat tot stand is gekomen. En die vragen lagen ook in mijn lijn, zeg maar, hoe dat is ontstaan. En dat is eigenlijk mijn vraag.
Dank u wel, mevrouw Wenes.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een opmerking, en dat is echt niet vervelend bedoeld, over de data die erin staan. Bij punt 3 wordt 13 november 2014 genoemd en op de volgende pagina wordt bij punt 5 13 november 2013 genoemd. Volgens mij moet 2013 zijn, want ik raakte er wat door in verwarring, omdat als 2014 zou zijn, ik zelf als raadslid ook dat besluit destijds genomen zou worden. En daar staat mij niks van bij. Dus volgens mij moet het 13 november 2013 zijn. Misschien moet daar nog even naar gekeken worden. En er staat dus een zin, en dat was wel bij een cruciaal punt, wat gewoon niet klopt bij punt 8. Er staat van, de vereniging is gevraagd een goede berekening te maken, in verband met financiële onderbouwing. De praktijk heeft geleerd dat dit lastig te berekenen is, omdat onderbouwing aan te leveren, de praktijk. Daar klopt iets niet, dus daar moet volgens mij een zin uit. En dat is wel van belang, want ik vond dat wel precies een interessant feit, dat daarna gevraagd is. En dat dat dus heel lastig op te hoesten schijnt, en dus hebben we een oplossing bedacht die er op zich prima uitziet. Maar dat. Dus even wat textuele aandachtspunten. En zoals de heer Van den Minkelis zegt, ik zou hier ook niet tegen kunnen zijn. Maar de opmerking van de heer Lok is ook wel een hele goeie. Dank u wel.
De wethouder, gaat
u gaan. Pardon, meneer de voorzitter.
Mevrouw Kist.
Ja, ik had mij niet aangemeld, maar door de vraag van meneer Minkelis ben ik toch wel getriggerd. Want daar kwam bij mij ook wel naar voren. Dus ik onderschrijf die.
Mevrouw Van Leeuwen.
Ja, dank u voorzitter. Hoe is dit nou tot stand gekomen? Ik ben vorig jaar begonnen, precies weet ik het niet meer, maar ergens vorig jaar begonnen met het spreken van de muziekverenigingen. Gewoon ook uit belangstelling als wethouder cultuur. En ook wel naar aanleiding van alles wat er rondom Toon was gebeurd. Omdat ik wist dat er ook wel een connectie was tussen de muziekverenigingen en Toon, omdat ze daar muzieklessen afnamen. En dus op die manier met elkaar te maken hadden. En eigenlijk was het doel van die overleggen met de muziekverenigingen niet alleen uit belangstelling en kennismaken en dat soort dingen, maar ook om eens te kijken van hoe gaat het nou hoe gaat het nou en waar lopen jullie tegen zaken aan enzovoort enzovoort. En toen kwam eigenlijk wel naar voren en meer, eerlijk is eerlijk, meer dan ik gedacht had dat het zou zijn, dat die liquidatie van Toon toch wel behoorlijk impact heeft gehad op die muziekvereniging. Dat hebben zowel zij als wij van tevoren eigenlijk niet zo voorzien. En dat heeft ermee te maken dat zij voor soms relatief klein aantal leerlingen muziekleerkrachten in moeten huren. En dus zelf moeten financieren. En dat is een vrij grote kostenpost, omdat daar ook weer zaalruimte voor gehuurd moet worden, en et cetera, et cetera. Dus dat wordt al snel een vrij grote kostenpost. En dat heeft er dus in die zin wel ingehakt. En we zijn ook steeds met elkaar in gesprek geweest, even los van Toon, van hoe gaan jullie nou die toekomst in? En redden jullie het nou op deze manier? En die sluit wel aan bij de vraag van de heer Lok. Want ook los van het hele financiële gebeuren rondom Toon, hebben de muziekverenigingen wel een opgave. En zie ik wel mogelijkheden dat ze dat kostenefficiënter kunnen doen. omdat er nu nog vrij veel door de muziekverenigingen zelf wordt betaald. Bijvoorbeeld muziekinstrumenten worden door hen zelf aangeschaft en worden in bruikleen gegeven aan leerlingen zonder dat ouders daar bijvoorbeeld in bijdragen. Nou, je hebt best verschillen tussen verenigingen, maar even los van het hele toonverhaal is daar nog best wel een slag te maken. Maar ik geloof er wel in dat die slag te maken valt. Ook door op andere manieren te gaan denken, door meer met elkaar samen te werken, door gebruik te maken van dingen die er al zijn. Dus, maar dat staat los van toon, maar dat moet wel gebeuren, omdat natuurlijk ook wel uiteindelijk inderdaad dit eindig is. Dat zien ze zelf ook in en daar gaan we ook de komende tijd wel voor gebruiken om daar met elkaar over na te denken. En daar wil ik ze ook in stimuleren om dat te doen. Er is natuurlijk ook nog wel een tijdje een bepaalde dreiging geweest van ja, gaat die subsidie die jullie nu krijgen los van toon, blijft dat in stand? Nou, we hebben net gezien dat er vooralsnog helemaal geen reden is om daar ook aan te gaan tornen, maar dat was destijds natuurlijk wel, was dat iets spannender. Dus dat was ook de reden waarom we dit zo met elkaar besproken hebben. Nou, eigenlijk kwam uit die gesprekken naar voren, nou er zijn eigenlijk twee dingen, want ja, we moeten structureel wat, maar doordat toon is weggevallen is er wel een heel groot gat ontstaan en we moeten dat maar zomaar in één keer ophoesten en we hebben daar eigenlijk ons niet zo goed op voor kunnen bereiden. En dat vonden wij als college wel een valide argument om te zeggen, nou oké, daar zit wat in, laten we dat dan netjes afbouwen zoals we dat doen met al onze subsidie, als we die afbouwen, zodat de muziekverenigingen de tijd in de komende tijd dus kunnen gebruiken om te anticiperen op datgene wat er nu gaande is. En om ook nieuwe vormen en nieuwe ideeën te gaan ontwikkelen. Om uiteindelijk toch muziek in onderwijs in stand te houden. Ik sluit niet helemaal uit, laat ik dat dan gelijk maar zeggen. Dat kan inhouden dat ik hier misschien ooit weer met een voorstel kom. Maar dat is dan los van toon. Maar dat zou dan moeten zijn omdat wij als college wellicht wel heel belangrijk vinden dat muziekonderwijs voor kinderen in stand blijft en dat we daarom een nieuw voorstel doen, maar dat is dan ter bespreking. Dit is echt om die periode te overbruggen en hen tijd te geven om nieuwe ideeën te vormen over hoe muziekonderwijs in stand gehouden kan worden. En volgens mij heb ik daarmee met dat verhaal ook wel de meeste vragen getackled.
Ik ga dat de raadscommissieleden vragen of dat zo is in tweede termijn. Ik zie rechts allemaal knikkende gezicht. En links zie ik meneer Lok nog even. Ga uw gang, tweede termijn.
Ik was eigenlijk tevreden tot de laatste minuut. Toen meende de wethouder toch nog weer iets toe te moeten voegen. Eigenlijk zegt u met die laatste zin, als antwoord eigenlijk ook op mijn vraag, maar dan aan de achterkant. Dit jaar hebben ze dat bedrag in ieder geval nodig, maar of het over een jaar alsnog weer nodig hebben, omdat ze het niet binnen een jaar redden, dat kijken we dan alweer.
Nee, dat heb ik niet bedoeld te zeggen. Wat ik heb bedoeld te zeggen is dat we, doordat je met een nieuwe blik naar de muziekonderwijs gaat kijken, en doordat wij, dat ik me voor kan stellen dat u als raad zegt, op een gegeven moment, ja, we vinden muziekonderwijs wel heel belangrijk, maar we gaan van vooraf aan eens kijken hoe we dat op gaan bouwen, dat we uiteindelijk met een heel nieuw voorstel komen, met nieuwe inhoud. Dat zou kunnen. Maar dat staat los hiervan. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen. En dan is het uiteraard aan de raad om te bepalen of ze dat er dan voor over hebben. Maar dat is voor dan.
En dus zegt u alsnog, met dit bedrag, met deze subsidie, gaan de muziekverenigingen het binnen een jaar op het niveau brengen waarop we ze moeten hebben om zonder ons verder te kunnen met de huidige manier van werken?
Ja. Nee, niet met de huidige manier van werken. Als ze zo doorgaan zoals ze nu werken, dan gaat het niet goed.
Dat is een terechte correctie, ja.
Dus er zal wel verandering op moeten treden.
En daar is een jaar genoeg voor.
Daar ga ik vooraf nog wel vanuit, ja. Okay. Ja. Overigens anderhalf jaar, want het is dit jaar nog 100%. Ze krijgen nog van vorig jaar, daar moeten ze een gat mee dichten. Volgend jaar nog de helft, dus we hebben iets meer dan een jaar. Maar ik ga ervan uit dat het daarin moet lukken.
Ik zie niet een glim van tevredenheid bij meneer Lok. Maar ik moet wel u in algemeenheid vragen of het een hamerstuk is dan wel een debatstuk. Kan een hamerstuk zijn. Prima, als we daar nog besloten. Agenda punt 11, regionale samenwerking, staat standaard op de agenda. En ik weet niet of de burgemeester daar mededelingen van heeft, maar ik geef hem graag even het woord.
Nou, heel kort nog, want we hebben er vrij recentelijk ook al uitvoerig over gesproken. Een paar kleine dingetjes nog. Afgelopen week hebben wij weer stuurgroepvergadering gehad met Molenwaard. En daar hebben we de debatten van Molenwaard, maar vooral ook hier in Gieselanden, even de revue laten passeren. En we hebben dat die tijd ook benut om een beetje met de benen op tafel met elkaar van gedachten te wisselen over hoe we dat participatietraject, waar we het ook veel over gehad hebben, hoe we dat vorm zouden kunnen geven. Dan zijn we het idee uitgekomen en die gaan we de komende weken met elkaar verder proberen vorm te geven. Ik weet niet precies hoe snel dat gaat, maar de boodschap even, is even van we zijn er met z'n tweeën mee aan de slag. Dat is eigenlijk de boodschap die ik nu wil afgeven. We hebben ook, er heeft u een uitnodiging recent voor ontvangen, vandaag geloof ik of gisteren, nog op 29 juni, informele raadsbijeenkomst staan. Die stond al eerder gepland en het leek ons toch goed, omdat we nog wel gewoon met elkaar bezig zijn, om ook dat, nou, een beetje dat informele moment te benutten. En om een beetje nuttige en maar het aangenamige met het nuttige te combineren, leek het ons goed om voorafgaand aan dat informele deel nog wel een blokje in te lassen waarbij beide gemeentes elkaar vertellen over twee belangrijke dingen. Wij zijn van plan om wat we over kerngericht werken, wat we daarom rondomheen doen, om dat wat aan onze collega's in Molenwaard te vertellen. En we hebben hen gevraagd om iets aan ons te vertellen over het dienstverleningsconcept. In een informele sfeer, zeg ik. Er zit geen standpunt bepaald of niks bij, maar gewoon om kennis voor over en weer te vergaren. Dat leek ons goed om dat moment vlak voor de zomer te benutten. Verder misschien nog goed te melden dat, u weet, er is een nieuwe gedeputeerde aangetreden, nieuwe burgemeester in Gorinchem aangetreden. Inmiddels heb ik in mijn agenda tussen nu en 2,5 weken ook afspraken met beide heren staan om wat nadere kennis te maken en ook over dit dossier uitvoerig te spreken. Als daar wat uit te melden valt, dan zal ik dat tegen die tijd doen. En dat heeft hier ook nog een klein beetje mee te maken. We spraken recentelijk ook over de regio AV. Ik zou zeggen, houdt u morgen even uw mail in de gaten, want ik verwacht daar op hele korte termijn een bericht over de invulling van het regio-secretarisschap.
Dank u wel, burgemeester. Agenda punt 12, een drietal rits. Ten eerste 215-29, ontwerpjaarstukken 2014 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Wie heeft daar een behoefte om op te reageren? Ik zie niemand in die zin. Mevrouw Enes.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou ons allen toch even attenderen op het laatste puntje bij de laatste RIP, namelijk de jaarstukken 2014. Daar wordt voor het eerst gewezen op het feit dat in het kader van de wet gemeenschappelijke regeling wij vanaf 2015 onze reactie op dergelijke jaarstukken kunnen geven. En dat zag ik voor het eerst bij een dergelijke RIP, en dat is ook wel logisch bij dit onderwerp, genoemd staan. Dus dat wou ik maar even noemen. Dank u wel.
Prima, dank u wel. De volgende is 215-30, jaarstukken 2014, reinigingsdienst Waardlanden. Wie wil daarover het woord voeren? Lijkt helder dus, niemand. En 215-33, jaarstukken 2014 van de regio AV. Is daar nog behoefte naar? Ook niet, constateer ik. Bijna 11 over 11. Maar ik heb al een paar minuten, heb ik gezien. Dat heb ik dan te gebruiken om u hartelijk dank voor uw inbreng en ik sluit de vergadering.